These last 10 days have been a great privilege for me.
De afgelopen 10 dagen zijn een voorrecht voor mij geweest om mee te maken.
To preach the gospel of Jesus Christ is one of the kindest manifestations of grace that the Lord can bestow upon a servant.
Om het evangelie van Jezus Christus te mogen prediken is een van de grootste genade die de Heer op een van zijn dienstknechten kan geven.
I have always considered myself to be one of the most privileged men on the face of the earth.
Ik heb mij altijd beschouwd als een van de meest bevoorrechte mensen op aarde.
And we should all feel that way.
En zo behoren wij ons allemaal te voelen.
Because God has not only redeemed us, but he has given us the privilege of serving him.
Want God heeft ons niet alleen verlost, maar heeft ons ook het voorrecht gegeven om hem te mogen dienen.
It should never be considered a duty, but a pleasure.
En dat moeten wij nooit beschouwen als een plicht, maar als een vreugde.
Now we've been preaching here for about 10 days.
Nou, we hebben ongeveer 10 dagen lang gepredikt.
And to be honest with you, I'm extremely tired.
En om eerlijk te zijn, voel ik mij vanavond heel erg moe.
I think we counted it up yesterday. I think I've preached 29 times in the last 10 days.
Ik heb ongeveer 29 keer gesproken de afgelopen 10 dagen.
And many times the counseling has gone on until 3 in the morning.
En het is regelmatig gebeurd dat we tot 3 uur 's nachts met jonge mensen hebben zitten praten.
I'm actually only 19 years old. I just look this way because of the ministry.
Ik ben pas 19 jaar oud. Ik zie er alleen iets ouder uit.
I have such a desire to talk about so many things tonight in the scriptures.
Er is een verlangen in mijn hart om over allerlei verschillende dingen vanuit de Bijbel met u te praten, tot u te spreken.
When I look around the world today, I see chaos.
Als ik vandaag in deze wereld kijk, dan zie ik zoveel chaos.
And among what is called Christianity, I also see a great deal of chaos.
En ook onder datgene dat christendom wordt genoemd, zie ik een heleboel chaos.
Although I realize that not everything called Christian is truly Christian.
Ook al ben ik mij ervan bewust dat niet alles dat christelijk wordt genoemd ook christelijk is.
The great need of the day is not to chase around new doctrines.
De behoefte vandaag de dag is niet om achter nieuwe leerstellingen aan te jagen.
But to return to the old eternal truths of scripture.
Maar de grote behoefte is dat we terugkeren naar de oude eeuwige waarheden van de schrift.
So much is being done today in the name of Jesus, but how much of it is biblical?
Er wordt zoveel gedaan vandaag de dag in de naam van Jezus, maar hoeveel daarvan is Bijbels?
As the people of God, we are called to study every aspect of our life and compare it to scripture.
En als het volk van God behoren wij elk terrein van ons leven onder de loep te nemen en dat te vergelijken met de schriften.
The reformers would use this Latin phrase, semper reformanda.
En de hervormers die gebruikten deze Latijnse uitspraak, semper reformanda.
It meant that we must always be reforming.
Betekent dat we ons altijd moeten hervormen of reformeren.
That we should always be comparing our lives to the scripture to make sure that we are conforming to the scripture.
Dat wij altijd ons eigen leven behoren te vergelijken met de schriften opdat wij meer volgens de schriften gaan leven.
And that would be my encouragement, especially to the young people here.
En daar wil ik vanavond vooral de jonge mensen toe aanzetten en in bemoedigen.
I know you want to do so many things in the name of Christ.
Ik weet dat je zo graag van alles wilt doen in de naam van Christus.
But if you are not first of all a study of scripture, you will do many things outside of the will of Christ.
Maar als je niet in de eerste plaats iemand bent die de schriften bestudeert, dan zul je een heleboel doen dat niet in de naam van Jezus gebeurt.
Zeal is wonderful.
Om vurig van geest te zijn is geweldig.
I would pray to God that you had more zeal.
En ik zou de Heere bidden dat je nog meer ijver zult hebben.
But zeal must be according to knowledge.
Maar ijver moet wel overeenkomstig wijsheid en kennis zijn.
The greatest thing you can do for the kingdom of God is to dedicate yourself to the study of scripture.
En het grootste dat jij kunt doen voor het koninkrijk van God is jezelf toewijden aan het bestuderen van de schriften.
And to study that scripture on your knees.
En om de schriften te overdenken en te bestuderen op je knieën.
And to study the scripture in the fellowship of the godly.
En om de schriften te onderzoeken in gemeenschap met andere mensen die de Heere vrezen.
What do I mean by that?
Wat bedoel ik daarmee?
There are 2000 years of Christian history that has gone before you.
Er hebben al 2000 jaar lang is er de christelijke kerk en hebben we de geschiedenis van de christelijke kerk.
You need to know something about your history as a Christian.
Jij moet afweten van jouw historische wortels.
You need to study Christians who have gone before you.
Je moet je verdiepen in de levens van christenen die voor jou zijn geweest.
You need to compare your life to them.
En je moet je leven ook met hen vergelijken.
Not that they are inspired.
Niet dat zij geïnspireerd zijn.
Not that they have the same authority as the word of God.
En niet dat zij met hetzelfde gezag spreken als dat het woord heeft.
But understand this, young person.
Maar dit moet je begrijpen.
Wisdom was not born with you.
Wijsheid begint niet pas bij jou.
And it will not die with you.
En het zal ook niet voorbij zijn als jij voorbij bent.
I have been studying the scriptures for 26 years.
26 jaar lang bestudeer ik de schrift nu.
And it is only the scriptures that has authority.
En alleen de schriften, de Bijbel, heeft gezag.
But to make sure that I am walking in orthodox Christianity, it helps to look around me.
Maar om ervan verzekerd te zijn dat ik in het rechte christendom wandel, mag ik ook verder kijken.
In order to see what Christians have always believed.
En ik mag me ook verdiepen in datgene wat christenen die voor mij zijn geweest altijd hebben geloofd.
Now there is a great problem today.
Er is een groot probleem vandaag de dag.
Someone is genuinely converted.
Iemand is oprecht tot bekering gekomen.
And they want to serve the Lord.
En ze willen de Heer dienen.
And so they go out there and start a ministry.
En dus beginnen ze met een nieuwe bediening.
That's wonderful.
En dat is geweldig.
I don't take anything away from that.
En daar wil ik niets aan afdoen.
But you must grow.
Maar jij moet zelf groeien.
You must become a student of Scripture.
Jij moet iemand worden die de schriften onderzoekt.
You must become knowledgeable of the word of God.
Jij moet vaardig worden in je kennis van Gods woord.
A long time ago when I was in Peru.
Lang geleden was ik in Peru.
A young man called me from the United States.
Een jonge man uit de Verenigde Staten belde mij op.
And he said, "Brother Paul, I want to come to Peru and give my life away."
En hij zei tegen mij: "Brother Paul, ik wil heel graag naar Peru komen en mijn leven daar weggeven."
I want to give my life away as a missionary in Peru.
Ik wil mijn leven weggeven als zendeling in Peru.
And I said, "Well, talk to me a bit about your knowledge of Scripture."
En toen vroeg ik hem: "Nou, kan je me iets vertellen over je kennis van de schriften?"
Let's talk for a moment about the great doctrines of the faith.
Laten we met elkaar praten over de leerstellingen ten aanzien van het geloof.
He said, "That's not really my strong point."
En toen zei hij: "Nou, ja, daar ben ik niet zo sterk in."
I want to come and give my life away.
Maar ik wil een verschil maken en mijn leven weggeven.
I said, "Young man."
Ik zei: "Jongeman."
"No one here needs your life."
Niemand hier heeft jouw leven nodig.
They need God.
Ze hebben God nodig.
And if you are going to be used to advance the kingdom of God, you must know him.
En als jij gebruikt wilt worden ter verbreiding en uitbreiding van zijn koninkrijk, dan moet jij hem kennen.
And you must know his truth.
En dan moet je zijn waarheid kennen.
Because missions is not about sending missionaries.
Want in het zendingswerk gaat het niet om het uitzenden van zendelingen.
It's about sending truth through missionaries.
Het gaat om het uitzenden van de waarheid door zendelingen heen.
Biblical truth.
Bijbelse waarheid.
Now let me just ask you a few questions.
Nou, mag ik je een paar vragen stellen?
I'm the professor, you're my students.
Ik ben de leraar, jullie zijn mijn leerlingen.
If I were to ask you right now,
als ik je nu de vraag zou stellen,
to open up your Bible and teach me about the atonement, could you do it?
Als ik jou de vraag zou stellen om nu je Bijbel te openen en mij te onderwijzen over de verzoening, zou je dat dan kunnen doen?
Could you tell me what it means that Christ died?
Zou jij mij kunnen vertellen wat het betekent dat Christus stierf?
Can you tell me why his death was redemptive?
Kan jij mij vertellen waarom zijn dood verlossing bracht?
Can you talk to me about the justice of God and the wrath of God?
Kan je mij uitleggen hoe het zit met de rechtvaardigheid van God en ook de toren van God?
Can you explain to me Isaiah 53:10?
Zou je mij Jesaja 53 vers 10 kunnen uitleggen?
If I were to ask you, what does it mean for the Christian to be in Christ?
Als ik je de vraag zou stellen, wat betekent het voor de christen om in Christus te zijn?
Could you open up your Bible and teach me?
Zou je dan je Bijbel kunnen openen en mij dat duidelijk kunnen maken?
If I came to you and said I do not understand saving faith.
Als ik naar je toe zou komen en ik zou je de vraag stellen, kan je mij uitleggen wat zaligmakend geloof inhoudt?
Could you open up the word and show me?
Zou je dan vanuit de Bijbel mij dat kunnen laten zien?
If I came to you and said, how can a person have biblical assurance of salvation?
Als ik je de vraag zou stellen, hoe kan iemand op een bijbelse wijze verzekerd zijn van het heil?
Could you show me?
Zou je me dat kunnen uitleggen?
If I asked you, what is the biblical doctrine of prayer?
En als ik je de vraag zou stellen, wat is de bijbelse lering ten aanzien van het gebed?
Could you open scripture and teach me how to pray?
Zou je me dan bijbelversen kunnen geven die me leren hoe ik moet bidden?
What can you tell me about the family?
Wat kun je me leren over het gezinsleven?
Do you have a biblical doctrine of it?
Heb je een bijbelse beeld daarvan?
All you young people.
Jonge mensen.
Can you give me a biblical doctrine of dating?
Zou jij mij kunnen vertellen wat de Bijbel zegt over verkering?
Can you tell me what the Bible teaches about dating?
Kan je me vertellen wat de Bijbel leert over verkering?
You can't.
Dat kan je niet.
Because according to the Bible, dating is unbiblical.
Want volgens de Bijbel is verkering onbijbels. Ja, dating is misschien een beetje minder dan verkering in onze taal, maar goed.
Now, I'm not trying to make you feel bad.
Nou, ik wil je niet een vervelend gevoel geven.
Well, honestly, I am trying to make you feel bad.
Nou, eigenlijk ook wel.
What I'm trying to say is that we say we are biblical.
Maar wat ik probeer duidelijk te maken is dat we zeggen dat we bijbels zijn.
But what does that mean?
Maar wat heeft dat te betekenen?
That you wear a Christian t-shirt with a verse written on the back?
Dat je een t-shirt draagt met een bijbelvers achterop, daarop afgedrukt.
You see, Moses told the people of Israel.
Mozes onderwees het volk Israël.
With regard to the law, he said, this is not a small thing.
En ten aanzien van de wet zei hij, dit is niet een kleinigheid.
He said, this is your life.
Hij zegt, dit is jullie leven.
The one thing that I love about the English Puritans.
En wat ik zo geweldig vind ten aanzien van de Engelse Puritijnen.
Is that they desired to submit every aspect of their life to Scripture.
Is dat ze een diep verlangen hadden om alle terreinen van hun leven onderworpen te laten zijn aan Gods woord.
And that must be our passion.
En dat zou ook onze hartstocht moeten zijn.
There's a lot of people talking about revival today.
Heel veel mensen vandaag de dag hebben het over opwekking.
Revival is good.
Opwekking is goed.
If it's biblical.
Als het bijbels is.
But most of the things in the last few decades called revival is not revival.
Maar wat de afgelopen tientallen jaren overwegend opwekking is genoemd, is helemaal geen opwekking.
And I can assure you what's going on in Florida today is not revival.
En ik kan je verzekeren dat wat er vandaag de dag in Florida aan de hand is, dat is geen bijbelse opwekking.
Because it contradicts scripture.
Omdat het tegen de Bijbel ingaat.
But we not only need revival.
We hebben niet alleen herleving nodig.
We need reformation.
We hebben reformatie nodig.
We must get back to the book.
We moeten terugkeren naar het boek.
We must return to the old paths.
We moeten terugkeren naar de oude paden.
And learn from the beginning.
En van het begin af aan leren.
Now I want to say one more thing before I get to my text.
Nou, nog één ding voordat ik tot de Bijbeltekst kom.
If you were to go back 300, 400, 200 years ago.
Als we 300, 400 of 200 jaar terug in de tijd zouden gaan.
You would discover that most of the Christian books were written about the following themes.
Dan zou je ontdekken dat de meeste christelijke boeken die in die eeuwen werden geschreven, gingen over de volgende thema's.
What is the true gospel?
Wat is het ware evangelie?
How are men to be called to repentance and faith?
Hoe worden mensen geroepen tot bekering en geloof?
How can men have biblical assurance of salvation?
Hoe kunnen mensen vanuit de Bijbel gezien zekerheid hebben ten aanzien van het heil?
How does a man progress in holiness?
Hoe komt de mens verder in levensheiliging?
If you go into a Christian bookstore today,
als je vandaag de dag een christelijke boekhandel binnenloopt,
it will be difficult to find anything written on those themes.
Dan zal het moeilijk zijn om ook maar één boek te vinden die over dit soort thema's gaat.
The most important things of Christianity we do not even begin to understand.
En de belangrijkste dingen van het christelijk geloof, die beginnen we nog niet eens te begrijpen.
Not only do we not understand them, it doesn't even seem that we think they're important.
En het is niet alleen zo dat we ze niet begrijpen, maar het lijkt ook wel alsof we ze niet meer belangrijk vinden.
Do you know how many people are lost, truly lost, although they believe they're Christian?
Weet je hoeveel mensen verloren gaan, ook al menen ze christen te zijn?
Because we've taken the gospel of Jesus Christ and reduced it down to four little laws or something.
Omdat we het evangelie van Jezus Christus hebben gereduceerd tot vier kleine wetten of zo.
Do you want to go? Do you know you're a sinner?
1. Weet je dat je een zondaar bent?
If you say yes.
Als je ja zegt.
Then do you want to go to heaven?
2. Wil je naar de hemel?
If you say yes.
Als je ja zegt.
Then you say, well, pray this prayer and ask Jesus to come into your heart.
Nou, wil je dan dit gebed bidden en Jezus in je hart vragen?
And if you do that, the preacher says you are now a Christian.
En als je die dingen hebt gedaan, dan zegt de prediker: en nu ben je christen.
That's not the gospel.
Maar dat is niet het evangelie.
The gospel is repent and believe.
Het evangelie is bekeer je en geloof.
And assurance comes from a work of the Holy Spirit.
En die verzekerdheid komt door het werk van de Heilige Geest.
And that assurance is verified by a continued growth in the things of God.
En die verzekerdheid die wordt bevestigd of bewezen doordat men gaat groeien in de dingen van God.
You see, we don't need to advance to the great things.
Weet je, we hoeven niet verder te komen in hele grote dingen.
Young people, your greatest need is to learn the basics.
Maar jongelui, het belangrijkste is dat je de meest basale dingen goed voor ogen krijgt.
But here's what you're going to find out.
En dit zul je ontdekken.
The basics are the great things.
De fundamenten, de basale dingen, dat zijn de grote dingen.
What's the greatest thing in Christianity?
Wat is het grootste in het christelijk geloof?
The book of Revelation?
Het boek Openbaring?
Spiritual warfare?
Geestelijke oorlogvoering?
Miracles?
Wonderen?
The greatest thing in Christianity is not a thing.
Het grootste in het christelijk geloof is niet iets.
He's a person and his name is Jesus.
Maar hij is een persoon en zijn naam is Jezus.
And the greatest thing ever done in Christianity is the cross of Calvary.
En het grootste dat ooit gedaan is in het christendom is het kruis van Golgotha.
Let me just give you an illustration.
Nou, bijvoorbeeld.
When Jesus comes back,
als Jezus terugkomt,
in one moment you're going to know everything about the book of Revelation.
Dan zul je onmiddellijk alles begrijpen ten aanzien van het boek Openbaring.
I mean, you are going to have it figured out.
Dan zul je het allemaal doorhebben.
The day he comes back.
Op de dag dat hij terugkomt.
But the cross of Jesus Christ.
Maar het kruis van Jezus Christus.
Throughout all of eternity, the only thing you're going to be doing is tracing out the glory of God in the cross of Christ.
Tot in alle eeuwigheid is hetgeen wat je zult doen, proberen om erachter te komen. Ik bedoel, het begrijpen van het kruis van Jezus Christus is tot in eeuwigheid niet uit te putten.
After 1000 eternities, you will still not fully comprehend what God has done for you in Christ.
Na 1000 eeuwigheden zul je nog steeds niet ten volle begrijpen wat God voor je heeft gedaan in Jezus Christus.
The cross is not Christianity 101.
Het kruis is niet hetzelfde als het christendom.
The cross is everything.
Maar het kruis is alles.
For there the Son of God died.
Omdat daar de Zoon van God stierf.
And with his blood redeemed a people.
En met zijn bloed heeft hij de zijnen verlost.
And that must be your passion.
En dat moet hetgeen zijn dat je hart vervult.
Sometimes I'll come up to a young man and I'll talk to him about the cross.
En soms komt een jong iemand naar mij toe en dan begin ik met hem te spreken over het kruis.
And they'll say something like, "Well, I understand that."
En dan zegt hij, ja, dat begrijp ik wel.
I go, "Really?"
Dan zeg ik, werkelijk?
I've been studying it for the last 20 years, 4 hours a day.
Ik ben de afgelopen 20 jaar 4 uur lang per dag mee bezig geweest om het te gaan begrijpen.
And it is so far beyond my comprehension, I fear that if I live 1 million years, I'll never know it.
En het is zo groot dat ik de indruk heb dat als ik nog 1 miljoen jaar leef, dat ik het nog steeds niet helemaal door heb en begrijp.
You don't understand the cross.
Jij hebt het kruis niet door.
Unless it's some little tiny North American version of it.
Ja, of het is misschien een heel klein slap aftreksel wat we in Noord-Amerika daarvan tegenkomen.
The angels in heaven do not fully comprehend all the glory that is there.
De engelen in de hemel die hebben niet eens ten volle door de volle heerlijkheid van het kruis.
Young person, listen to me.
Nou, jongens en meisjes, luister.
Put aside all the foolishness.
Zorg ervoor dat je van alle dwaasheid ontdaan wordt.
And seek to know this.
En streef ernaar om dit te kennen.
Christ and Christ crucified.
Christus gekruisigd.
And resurrected from the dead.
En opgewekt uit de dood.
The King of Glory.
De koning der heerlijkheid.
Now let's go to our sermon.
Nou gaan we beginnen met de preek.
We'll be looking at 2 Corinthians chapter 5.
We gaan kijken naar 2 Corinthiërs, hoofdstuk 2 Corinthians.
2 Corinthians,
okay.
Chapter 5.
2 Corinthiërs, hoofdstuk 5.
Now, we're going to look at some very important basic truths.
We gaan kijken naar een aantal hele belangrijke fundamentele waarheden.
Man has 2 basic problems.
De mens heeft 2 grote problemen.
Now understand this. 2 basic problems.
2 fundamentele problemen.
The first one is this.
En het eerste probleem is dit.
The condemnation of sin.
De veroordeling vanwege de zonde.
Because of man's rebellion, he is under the just condemnation of God.
Vanwege de rebellie van de mens jegens God staat hij onder de rechtvaardige veroordeling van God.
So that's the first problem.
Dat is het eerste probleem.
The second problem is this.
En het tweede probleem is dit.
The power of sin.
De kracht van de zonde.
That man is enslaved to sin.
Dat de mens een slaaf van de zonde is geworden.
Now those are the 2 great problems.
Dat zijn de 2 grote problemen.
All stemming from 1 great cause.
Die komen allemaal uit 1 oorzaak voort.
Sin.
Zonde.
Sin.
Zonde.
Now just think about this for a moment.
Dus denk daar eens over na.
You want to help the world?
Jij wil de wereld tot zegen zijn?
You want to put an end to chaos?
Je wil graag dat er minder chaos zal zijn?
You want universal peace?
Je wil graag dat er vrede op aarde komt?
Well, those are pretty big goals.
Nou, dat zijn aardige hoge doelen.
But all those things have to do with sin.
Maar dat heeft allemaal te maken met zonde.
I guess you could say man has only 1 problem.
Ik denk dat je zelfs kunt zeggen dat de mens maar 1 probleem heeft.
Sin.
Zonde.
If you want to help a people, you deal with sin.
Als je mensen tot zegen wilt zijn, pak dan het probleem van de zonde aan.
If you want to help an individual, you deal with sin.
Als je iemand tot zegen wil zijn,
'cause that's the problem.
Behandel dan de zonde, want dat is het probleem.
Now, I want you to look in verse 21 of chapter 5.
Ik wil graag met je kijken naar vers 21.
Here is
2 Corinthians 5.
Here is the divine response to man's problem, the condemnation of sin.
Hier is het goddelijke antwoord, Gods antwoord op het probleem van de mens, de veroordeling vanwege de zonde.
Go ahead and read it.
Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem.
Now, let's talk for just a moment about the death of Christ.
Nou, we gaan het hebben over de dood van Christus.
I do this everywhere all the time because it is so important.
En overal waar ik kom spreek ik hierover omdat dit zo belangrijk is.
I was with a group of students in Eastern Europe a few years ago.
Een aantal jaren geleden was ik met een groep studenten in Oost-Europa.
And I asked them, I said, they were Bible students. I asked them this question.
En ze waren studenten van de Bijbel en ik stelde hen deze vraag.
Why did Jesus die?
Waarom moest Jezus sterven?
And they said, sin.
En toen zeiden ze zonde.
And I said, but why did he have to die for sin?
En toen stelde ik de vraag, maar waarom moest hij dan voor zonde sterven?
Well, to save us.
Nou, om ons te behouden.
But why did he have to die for sin to save us?
Maar waarom moest hij dan voor de zonde sterven om ons te behouden?
Well, because of sin.
Nou, vanwege zonde.
You see, they didn't understand the fundamental truth of the gospel.
Ze begrepen eigenlijk de meest fundamentele waarheid uit het evangelie nog niet.
Christ had to die for sin.
Christus moest sterven voor zonde.
Because of the character of God.
Vanwege wie God is.
One of the greatest truths about God is that he is just.
Een van de grootste waarheden ten aanzien van God is dat hij rechtvaardig is.
He is just.
Hij is rechtvaardig.
That means he will always respond to sin in a perfect manner.
Dat betekent dat hij altijd op een volmaakte wijze op zonde zal reageren.
He will always give sin its perfect payment.
Hij zal altijd de juiste vergelding jegens de zonde laten plaatsvinden.
It also means he will always love that which is righteous.
Betekent ook dat hij altijd dat wat rechtvaardig is zal liefhebben.
And he will always hate that which is unrighteous.
En dat hij altijd dat wat onrechtvaardig is zal haten.
Now that presents a great problem.
Dat veroorzaakt een groot probleem.
Because of sin we are under the wrath of God.
Vanwege onze zonde zijn wij daarom namelijk onder de toren van God.
Because of sin, the justice of God demands payment.
De rechtvaardigheid van God eist genoegdoening voor de zonde.
If God is just,
als God rechtvaardig is,
he cannot simply forgive you.
Kan hij jou niet zomaar vergeven?
And still be just.
En nog steeds rechtvaardig zijn.
If a judge lets all the criminals go free, is he a righteous judge?
Als een rechter zomaar misdadigers vrij uit laat gaan, is hij dan een rechtvaardige rechter?
Not at all.
Helemaal niet.
If a judge is apathetic towards the evil in the world, is he a good judge?
Als een rechter ongevoelig is ten aanzien van het kwaad in deze wereld, is hij dan een goede rechter?
No.
Nee.
Let me give you an illustration.
Nou, bijvoorbeeld.
Let's say that you go home tonight and someone has killed your entire family.
Stel je voor dat je vanavond naar huis gaat en je komt er dan achter dat iemand je familie heeft vermoord.
And when you walk through the door, the murderer is standing over them.
En als je je huis binnenstapt, dan zie je plotseling die moordenaar voor je neus staan.
And you capture him and hand him over to the police.
En je bent in staat om hem te overweldigen en om hem aan de politie uit te leveren.
And the police put him before the judge.
En de politie zorgt ervoor dat hij uiteindelijk voor de rechter komt.
And the judge looks down at the man who has murdered your entire family.
En de rechter die kijkt neer op de man die jouw familie heeft uitgemoord.
And he says this.
En dan zegt hij dit.
I am a loving judge.
Ik ben een liefdevolle rechter.
You're free to go.
Ik laat je nu gaan.
What will you say?
Wat zou jouw reactie dan zijn?
I'll tell you what you'll say.
Ik zal je zeggen wat je dan zal zeggen.
You will write the newspapers.
Dan zul je de kranten gaan aanschrijven.
You will write politicians and authorities.
En je zult politici benaderen en mensen met gezag.
You will call the television channels.
En je zult de televisie ervoor inschakelen.
And you will say that there is a judge on the bench far more wicked than the criminals he sets free.
En dan zul je dit zeggen, die rechter die daar op die rechterstoel zit, is nog slechter dan de misdadigers die hij moet berechten.
Justice must be satisfied.
Omdat gerechtigheid moet plaatsvinden.
In the same way.
En evenzo,
you have broken every law of God.
Heb jij alle geboden van God overtreden?
Prior to your conversion, the only thing you have ever done is sin.
En voordat je tot bekering kwam, is het enige dat je ooit hebt gedaan zondigen.
You say, brother Paul, but what about the good things?
En dan zeg je maar, broeder Paul, ik heb toch ook goede dingen gedaan.
Isaiah says that even our most righteous deeds are like filthy rags.
Maar in Jesaja staat dat zelfs onze meest rechtvaardige goede daden zijn als vuile klederen.
You say, but I've done good things to men.
Maar ik heb zulke goede dingen voor anderen gedaan.
But here's the problem.
Maar dit is het probleem.
You were to do them for the glory of God.
De mens behoort alles te doen ter ere Gods.
You were to do them out of love for God.
Het was de bedoeling dat je alles deed uit liefde voor God.
You see, you have sinned.
Jij hebt gezondigd.
It is a heinous thing before God.
En dat is iets afgrijselijks voor God.
Justice demands your death.
En gerechtigheid eist jouw dood.
Now please don't think that there's some principle of justice above God that he has to submit to.
Nou, je moet niet denken dat er boven God zelf een soort morele wet bestaat waar hij zichzelf aan moet onderwerpen.
The justice that God must satisfy is his own.
Maar de gerechtigheid die waaraan voldaan moet worden, aan de eis van de gerechtigheid, dat is hij zelf.
I have heard preachers say this.
Ik heb predikers dit horen zeggen.
Instead of being just with you,
in plaats van dat God rechtvaardig met je omgaat,
God was loving.
Gaat hij liefdevol met je om.
Now think about that for a moment.
Nou, daar moet je even over nadenken.
So that means that God's love is unjust.
Dat betekent dus dat Gods liefde onrechtvaardig is.
That instead of being just, God was loving.
Dat in plaats van dat hij rechtvaardig was, dat hij nu heeft gekozen om liefdevol te zijn.
God must be just.
Nee, God moet rechtvaardig zijn.
And loving.
En liefdevol.
In order for God to forgive you.
Dus, wil God jou ooit kunnen vergeven?
Justice had to be satisfied.
Moest aan de eis van de gerechtigheid worden voldaan.
And how did God satisfy it?
En hoe heeft God dat gedaan?
God the Son became a man.
God de Zoon werd mens.
He lived a perfect life.
Hij leidde een volmaakt leven.
And when he went to Calvary,
en toen hij naar Golgotha ging,
he bore the sin of his people.
Heeft hij de zonde van zijn volk gedragen.
Now look what it says in verse 21.
Wat staat er in vers 21?
That God made him who knew no sin to be sin on our behalf.
Dat de Heere God hem die geen zonde heeft gekend voor ons tot zonde heeft gemaakt.
There is a word that we use, it's called imputed.
Er is een woord dat wij gebruiken en dat noemen wij toerekenen.
It means that in a sense God laid our guilt upon his son.
En daarmee bedoelen we dit, dat onze schuld, Jezus Christus is toegerekend, of het is op hem overgedragen.
All of our transgressions upon his son.
Al onze overtredingen zijn op hem overgedragen.
And the son died in our place.
En de zoon stierf in onze plaats.
And you say, yes, I know all that.
En dan zeg je, ja, dat weet ik wel.
But here's the question.
Maar dit is de vraag.
How does his death pay for our sins?
Hoe is het mogelijk dat zijn sterven onze schuld naar God toe afbetaalt?
Well, you say the wages of sin is death.
Nou, je zegt, oké, het loon van de zonde is de dood.
So when Christ died,
dus toen Christus stierf,
he paid the wages.
Heeft hij de schuld afbetaald?
That's true.
Dat is waar.
But how did he die?
Maar hoe is hij gestorven?
Now think for a moment.
En dan moet je goed over nadenken.
Did he pay for our sins simply because the Romans did a lot of horrible things to him?
Heeft hij onze schuld afbetaald alleen maar omdat de Romeinen hem verschrikkelijk hebben behandeld?
How is it that his death made payment for sin?
Hoe is het mogelijk dat hij met zijn dood voor de zonde heeft betaald?
I just want you to think about two things.
Ik wil dat je over twee dingen nadenkt.
He died separated from the favorable presence of God.
Hij stierf afgesneden van de aanwezigheid van God.
He died forsaken of God.
Hij stierf daar door God in de steek gelaten.
Sometimes we have gospel tracts that put God over here and man over here.
Soms dan zijn er evangelisatietractaten en die zeggen, oké, God is hier en de mens is hier.
God is holy and man is sinful.
God is heilig, de mens is zondig.
And therefore the two can't come together.
En daarom kunnen die twee niet samenkomen.
But in order to close that separation,
maar opdat die kloof overbrugd zou worden,
someone had to die forsaken of God.
Was het nodig dat iemand stierf door God verlaten?
And that is why Christ cried out, my God, why have you forsaken me?
En daarom riep de Heer Jezus Christus uit, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten?
But not only that.
En dat niet alleen.
Christ had to die under the wrath of God.
Christus moest sterven dragende de toorn van God.
All the just punishment that should be poured out on you.
Alle rechtvaardige straf die jij eigenlijk had moeten dragen.
All the divine punishment that should be poured out on you.
Alle goddelijke straf die jij eigenlijk had moeten dragen.
Was poured out on the Son.
Heeft de Zoon gedragen.
The Father crushed his only begotten Son on the cross.
De Vader heeft zijn enig geboren Zoon verbrijzeld aan het kruis.
Isaiah 53:10, it pleased the Lord to crush him.
Jesaja 53 vers 10, het heeft de Heere behaagd om hem te verbrijzelen.
Let me ask you a question.
Nou, deze vraag wil ik je stellen.
Especially to the young people.
En ik spreek speciaal voor jongens en meisjes, jongeren onder ons.
You do a lot of evangelism.
Je bent bezig met evangeliseren.
When was the last time you shared something like that?
Wanneer is de laatste keer geweest dat je over deze dingen met anderen hebt gesproken?
That the Father crushed his only Son under the full force of his wrath.
Dat de Vader zijn enige Zoon heeft verbrijzeld vanwege de volle kracht van zijn eigen toren.
To satisfy divine justice.
Om aan de eis van de goddelijke gerechtigheid te voldoen.
And appease the wrath of God.
En de toren van God te stillen.
So that men might show so that God might show his mercy to men.
Opdat God daardoor zijn genade voor de mens zou tonen.
And be just
en rechtvaardig zou zijn.
And the justifier of the one who believes in Jesus.
En tegelijkertijd de rechtvaardigmaker van degene die in Jezus Christus gelooft.
Do you see why our gospel has so little power when we preach it?
Zie je nu waarom het evangelie zo weinig kracht heeft als we het brengen?
Because we're not preaching the gospel.
Omdat we zo vaak het evangelie niet brengen.
When Jesus was in the garden in anguish about the cup.
Toen Jezus in de hof van Gethsemane was en hij was zo bang voor die beker.
What do you think the cup represents?
Wat denk je wat er in die beker was? Waar die beker voor staat?
That it could make him sweat drops of blood.
Dat het hem zelfs bloed deed transpireren.
I know what many of you say.
Ik weet wat velen jullie daarop zullen zeggen.
It was the Roman cross.
Het Romeinse kruis.
The whip that was going to be laid across his back.
De gezel waarmee hij op zijn rug zou worden geslagen.
The nails in his hands.
De spijkers door zijn handen.
The spear in his side.
En de speer in zijn zij.
He didn't want to go to that cross.
Hij wilde dat niet dragen.
You've said that many times.
Dat heb je misschien vaak wel zo gezegd.
But I want you to think about something for a moment.
Maar ik wil dat je hierover nadenkt.
In the early church.
In de vroege gemeente.
Tens if not hundreds of thousands of Christians died crucified on crosses.
Zijn er honderden duizenden christenen gestorven door kruisiging.
And many times they were crucified upside down.
En vaak was het zelfs zo dat ze op hun kop werden gekruisigd.
And covered in oil and set on fire.
En er werd olie over hen heen gegoten en ze werden in de fik gezet.
Yet the Bible says that many of them, most of them, went to their crucifixion singing hymns.
En toch zeggen de geschiedenisboeken dat velen van hen al zingende dit kruis hebben gedragen.
And with great joy.
Met veel vreugde.
So are you going to tell me this?
Dus wou je me dit dan zeggen?
That the disciples of Jesus went to their cross singing hymns?
Dat volgelingen van Jezus het kruis met vreugde zingende hebben gedragen?
But Jesus is hiding in a garden.
Maar dat Jezus wegduikt in een tuin.
Full of anguish.
Vervuld van angst.
So full of anguish that he is sweating drops of blood.
En zo vervuld van angst dat hij zelfs bloed transpireert.
Do you honestly think that Jesus Christ feared what the Roman soldiers could do to him?
Denk je werkelijk dat Jezus bang was voor datgene wat de Romeinse soldaten hem aan zouden doen?
What was in the cup?
Wat was er nou in die beker?
Look in the Old Testament.
Weet je wat het Oude Testament daarover zegt?
The wrath of Almighty God was in the cup.
De toren van de almachtige God was in die beker.
We should die under the wrath of God's justice.
Wij behoren eigenlijk te sterven vanwege de toren die voortkomt uit Gods rechtvaardigheid.
To pay for our sins, someone had to die under that wrath.
En om voor onze zonden te betalen, moest iemand sterven vanwege die toren.
Let me give you one more illustration, then we'll go on.
Nog één één voorbeeld daaromtrent.
But before I do, let me say this.
Maar daarvoor nog dit.
Some of you have heard me preach all week.
Sommige van jullie hebben mij de hele week al horen preken.
And you say this is about the third time you've said this.
En je zegt misschien dit is al de derde keer dat ik dat uit uw mond hoor komen.
Yes, because it's the most important thing in the Bible.
Ja. Maar dat doe ik omdat het belangrijkste is in de Bijbel.
And if you don't understand this, you can't even preach the gospel.
En als je dit niet begrijpt, kan je het evangelie nooit met anderen delen.
And the reason why so much gospel preaching is so pathetic.
En de reden waarom zoveel evangelieverkondiging vandaag de dag ziek is.
And so powerless.
En daardoor krachteloos.
Is because we're not really preaching the gospel.
Is omdat we het evangelie eigenlijk helemaal niet brengen.
Imagine Abraham.
Nou, denk eens aan Abraham.
He takes his son Isaac to the mountain.
Hij neemt zijn zoon Isaac mee naar de berg.
His son obeys him.
En zijn zoon die gehoorzaamt hem.
He ties him up.
En Abraham bindt hem vast.
Then Abraham grabs a knife.
En dan pakt Abraham een mes.
And lays his hand upon the head of his son.
En dan legt hij zijn hand op het voorhoofd van zijn zoon.
The Bible puts it this way.
En dan zegt de Bijbel dit.
His son.
Zijn zoon.
His only son.
Zijn enige zoon.
Who he loved.
Die hij lief had.
You think the Bible's trying to tell us something?
Zou het kunnen dat de Bijbel ons daarmee iets wil zeggen?
And then as Abraham is about to slaughter his son.
En dan op het moment dat Abraham op het punt staat om zijn zoon te slachten.
God stops him.
Dan stopt God hem.
And said, I have provided a ram.
En hij zegt, ik heb voorzien in een ram.
And you go, whew.
En dan zeg je, gelukkig.
That was close.
Op het nippertje.
What a wonderful ending to the story.
Wat een gelukkig einde aan dit verhaal.
It wasn't the ending to the story.
Maar het was niet het einde van het verhaal.
It was the intermission.
Maar er volgt een tussenperiode.
2000 years later.
Want 2000 jaar later.
On the cross of Calvary.
Aan het kruis van Golgotha.
God the Father laid his hand upon the brow of his son.
Heeft God de Vader zijn hand gelegd op het voorhoofd van de zoon.
And he took the knife of his wrath.
En toen nam hij het mes vanwege zijn toorn.
And he slaughtered the lamb.
En toen heeft hij het lam geslacht.
His son.
Zijn zoon.
His only son.
Zijn enige zoon.
Whom he loved.
Van wie hij hield.
Many young preachers today.
Veel jonge predikers vandaag de dag.
They no longer feel like the gospel is enough.
Die hebben niet meer de indruk dat het evangelie genoeg is.
They've got to provide entertainment in the church.
En ze denken dat ze allerlei vermaak in de kerk moeten brengen.
They've got to provide all sorts of things to attract people.
En dat ze allerlei dingen moeten doen om mensen aan te trekken.
Music and entertainment.
Muziek en entertainment.
Meeting the felt needs of people.
En dat we moeten aansluiten bij de gevoelde noden, de dingen die de mensen ervaren als behoeften in hun leven.
Because they say the gospel of Jesus Christ is no longer powerful by itself to draw men.
Want ze zeggen het evangelie van Jezus Christus is niet meer zo krachtig dat mensen daardoor aangetrokken zullen worden.
No, the problem is this.
Maar dat is helemaal niet waar, want het probleem is dit.
Most new preachers today don't know the gospel.
Veel nieuwe predikers vandaag de dag kennen het evangelie helemaal niet.
And the reason why there's no power in their message.
En de reden dat er geen kracht is in hun boodschap.
Is because they want to run out and minister.
Is omdat ze heel graag heel ijverig willen zijn.
They want to give their life away.
Omdat ze hun leven willen weggeven.
But they do not know the things of God.
Maar ze zijn niet. Ze kennen eigenlijk de diepe dingen van God niet.
If you are going to be a man of God,
als jij een man van God wilt zijn,
then spend more time with God than men.
Breng dan meer tijd door met God dan met mensen.
Live your life in the presence of God.
Wandel in de tegenwoordigheid van God.
Make his scriptures your food.
Maak zijn Schriften, maak de Bijbel tot jouw voedsel.
And never forget this.
En vergeet dit nooit.
It's all about his son.
Het gaat allemaal over zijn zoon.
His son is everything to
him. Zijn zoon is alles voor hem.
Now, notice that it says that he made him who knew no sin to be sin on our behalf, so that we might become the righteousness of God in him.
Ons vers zegt dat hij hem die geen zonde heeft gekend voor ons tot zonde heeft gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem.
Now when God laid our sin upon the Son of God.
Toen God onze zonden heeft gelegd op de Zoon van God.
The Son of God did not become corrupt with our sin.
Toen werd de Zoon van God zelf niet verdorven door onze zonden.
He did not become a sinful sinner on that tree.
Hij werd niet zelf een zondige zondaar aan het kruishout.
But God considered him to carry our guilt.
Maar God beschouwde hem als dragende onze schuld.
And God punished him in our place.
En God strafte hem in plaats van ons.
So what does it mean that we become the righteousness of God in him?
Dus wat betekent het dan dat wij rechtvaardigheid Gods worden in hem?
The moment a person places saving faith in Jesus Christ.
Op het moment dat iemand komt tot zaligmakend geloof in Jezus Christus.
That person does not become righteous.
Op dat moment wordt die persoon zelf niet rechtvaardig.
What I mean by that is he does not become a perfectly righteous being at that moment.
Wat ik daarmee bedoel is dat hij op dat moment niet een volmaakt rechtvaardig persoon wordt.
It doesn't mean that he will never sin again.
Dat betekent niet dat hij dan nooit meer zal zondigen.
But it means this.
Maar dit betekent het wel.
The moment we place our faith in Jesus Christ.
Op het moment dat wij ons geloof vestigen op Jezus Christus.
Then God makes a legal declaration concerning us.
Dan spreekt God iets juridisch over ons uit.
He declares us to be righteous before him.
Dan verklaart hij dat wij rechtvaardig zijn in zijn ogen.
Legally.
Juridisch gezien.
By virtue of what Christ has done for us.
Vanwege wat Christus voor ons heeft gedaan.
You say, Brother Paul, you mean because Jesus Christ died for us, God now considers us righteous?
Bedoelt u dan dat omdat Christus voor ons is gestorven, God ons nu ziet als rechtvaardig?
Yes.
Ja.
But not just because he died for us.
Maar niet alleen omdat hij voor ons stierf.
But also because he lived for us.
Maar ook omdat hij voor ons heeft geleefd.
You say, what do you mean?
Dan zegt u, wat bedoelt u daarmee dan?
As a man, Christ lived a perfect life upon this earth.
Als mens zijnde heeft Jezus Christus een volkomen volmaakt leven geleid hier op aarde.
And the Father always testified this about him.
En de Vader heeft altijd dit over hem gezegd.
This is my beloved son in whom I am well pleased.
Dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb.
The moment you believe in Christ.
En op het moment dat je tot geloof in Christus komt,
you are forgiven all your sins by virtue of the cross of Calvary.
Dan worden al je zonden je kwijtgescholden vanwege wat er is gebeurd op Golgotha.
But also that perfect life of Jesus Christ is imputed to you.
Maar wat er ook gebeurt is dat het volmaakt rechtvaardige leven van Jezus Christus jou wordt toegerekend.
Before your conversion, you were in Adam.
Voordat je tot bekering kwam, was je in Adam.
You were condemned.
In Adam was je veroordeeld.
You were an enemy of God.
Je was een vijand van God.
You were all these horrible things the scriptures talk about.
En al die verschrikkelijke dingen die de Bijbel daarover zegt, dat was jij.
But the moment you believed in Christ.
Maar op het moment dat je tot geloof in Christus kwam,
you became in Christ.
Kwam je in Christus.
You were clothed in Christ.
Je werd bekleed met Christus.
You are forgiven all your sins.
En toen werden je al je zonden kwijtgescholden.
And his perfect life is given to you.
En zijn volmaakte leven wordt jou geschonken.
So that God sees you righteous before him.
Zodat God jou nou ziet als rechtvaardig in zijn ogen.
You have a legal standing before God as righteous.
Je hebt dus een plek voor de Heere God als rechtvaardige.
Because of Christ.
Vanwege Christus.
Because of Christ.
Vanwege Christus.
And you say, well, Brother Paul, I still sin.
Maar dan zegt u, je zegt, Brother Paul, ik zondig nog.
Yes, you do.
Ja, dat is zo.
And we're going to talk about that in the next hour.
En ik wil daar na de pauze tot u over spreken.
But what I want you to see is this.
Maar wat ik wil dat je begrijpt is dit.
Your position before God has changed.
Jouw positie voor God is anders geworden.
Before God, you are now the righteousness of God in Christ.
In Gods ogen ben jij nu de gerechtigheid van God in Christus.
That is absolutely wonderful.
En dat is geweldig.
I mean, it's wonderful.
Dat is geweldig.
Now, I want to say one last thing.
Nou, nog één ding.
This is the difference between Christianity and every other religion.
Dit is het verschil tussen het christendom en alle andere godsdiensten.
The Orthodox Jew believes that he is right before God.
De orthodoxe Jood die denkt dat hij rechtvaardig voor God staat.
Because he loves the law of God and obeys the law of God.
Omdat hij de Torah lief heeft en volgens de Torah leeft.
That's what he believes.
Dat gelooft hij.
The Muslim believes he is right with God.
De islamiet die denkt dat hij een rechtvaardige positie voor God heeft.
Because he loves the Quran.
Omdat hij van de Koran houdt.
Because he's made the pilgrimages.
Omdat hij pelgrimstochten heeft gemaakt.
And because he says the daily prayers.
En omdat hij dagelijks zijn gebeden opzegt.
But the Christian believes he is right before God.
Maar de christen die gelooft dat hij een rechtvaardige positie heeft voor de Heere God.
Because of the virtue and merit of Jesus Christ.
Vanwege de goedheid en de verdiensten van Jezus Christus.
Now this is a wonderful thing.
En dit is heerlijk.
If your righteousness depended on you only 1%.
Als jouw gerechtigheid maar voor 1% van jezelf zou afhangen.
You would go to hell.
Dan zou je naar de hel gaan.
Do you see that?
Begrijp je dat?
If your salvation was 99.99% God.
Als jouw heil voor 99,99% van God kwam.
En 0,01% you.
En 0,01% van jouzelf.
You would go to hell.
Dan zou je verloren gaan naar de hel.
Because you would fail in that tiny percent.
Omdat je in 0,01% zou falen.
Salvation is of the Lord.
Het heil is des Heren.
And our right standing with God.
En onze rechtvaardige positie voor God.
Our eternal position before him.
En onze eeuwige plaats voor zijn aangezicht.
Is based on his work.
Is gebaseerd op wat hij heeft gedaan.
And that is a great comfort.
En dat is een heerlijke troost.
Because even those of you who have been Christians for many years.
Want ook degene onder jullie die al jarenlang christen zijn.
You know about your failure.
Je kent je eigen falen.
You know about your continuous struggle with sin.
En je weet over je voortdurende worsteling met de zonde.
And you know that if salvation depended upon you, you would die and go to hell.
En je weet dat als uw heil van uzelf zou afhangen, dat u dan naar de hel zou gaan als u zou sterven.
But it's all him.
Maar het is alles uit hem.
Now one last thing.
Nou tot slot.
You may be saying.
Misschien zeg je wel.
But if we teach this.
Maar als wij dit onderwijzen.
That righteousness is by faith.
Dat gerechtigheid komt door het geloof.
And that it's not dependent upon our works.
En dat het niet gebaseerd is op onze eigen werken.
And that our right standing before God is a thing of grace alone.
En dat onze rechtvaardige positie voor God iets is dat alleen maar van zijn genade komt.
Then believers will live in sin.
Dan zullen gelovigen zich overgeven aan de zonde.
They'll become apathetic with regard to godliness.
En ze zullen ongevoelig worden ten aanzien van wat rechtvaardig, wat godvrezend is.
No, they won't.
Nee, helemaal niet.
That's the argument that was placed against the apostle Paul, remember, in Romans 6.
Hetzelfde argument werd tegen de apostel Paulus gebruikt in Romeinen 6.
But I'll tell you this.
Maar dit zal ik je zeggen.
The carnal unconverted church member,
de vleeselijke onbekeerde persoon die in de kerk zit,
he will take this doctrine and use it as an excuse to sin.
Die zal deze leer van de genade gebruiken als een verontschuldiging om te zondigen.
But the true child of God,
maar het ware kind van God,
this doctrine will promote godliness in their life.
Deze leer zal Gods vrucht in zijn of haar leven bevorderen.
They'll say, if his love is this great.
Zij zullen zeggen, als zijn liefde dan zo groot is.
If his grace is this wonderful.
En als zijn genade zo geweldig is.
Then I must live for him.
Dan wil ik voor hem leven.
I desire to live for him.
Dan verlang ik ernaar om voor hem te leven.
You see, the doctrines of grace among the children of God will always lead to a pursuit of godliness.
Zie je dat de leer van genade, als de leer van de genade aan de kinderen van God wordt onderwezen, dan zal dat altijd het verlangen naar heiligmaking in hem bevorderen.
But among carnal, wicked, godless, lost church members.
Maar onder vleeselijke, slechte en onbekeerde kerkleden.
Who have a form of godliness but deny the power thereof.
Die een schijn van godsvrucht hebben, maar de kracht daarvan verloochenen.
The doctrines of the grace of God, they will always twist them and use them as an excuse for sin.
De leer van de genade van God, die zal hen altijd, die zal hen verdraaid daarop doen reageren, en die ze zullen het gebruiken als een verontschuldiging om te zondigen.
When we come back in a few minutes, we're going to talk about the second problem.
Nou, als we over een aantal minuten gaan terugkomen. U krijgt een paar minuten.
And that problem is this.
Dan gaan we het over het tweede probleem hebben. En dat probleem is dit.
The power of sin.
De kracht van de zonde.
What happens to the true believer with regard to the power of sin?
Wat gebeurt er met de ware gelovigen ten aanzien van die kracht van de zonde?
Let's pray.
Laten we bidden.
Father, I pray that you would take your simple truths. And use them to edify and build up your people and make them strong.
Mm.
In Jesus' name,
yes.
Amen.
Amen.
Now, in the last hour, we talked about man having two problems.
Afgelopen uur heb ik gezegd dat de mens dus twee problemen heeft.
The problem of the condemnation of sin.
Het probleem van de veroordeling vanwege de zonde.
And we explained how that problem was put away through the blood of Jesus Christ.
En ik heb uitgelegd hoe dat probleem wordt opgelost door het bloed van Jezus Christus.
That we have been justified in him.
Dat wij rechtvaardig zijn verklaard in hem.
Which means God has declared us legally right with him through the blood of Christ.
Dat betekent dat God ons wettig recht heeft verklaard voor hem door het bloed van Christus.
And the blood of Jesus Christ not only refers to his bloody death on Calvary.
En het bloed van Jezus Christus dat slaat niet alleen op zijn dood aan het kruis waar zijn bloed heeft gevloeid.
But his death under the wrath of God on Calvary.
Maar het duidt ook op het feit dat hij stierf onder de toren van God aan het kruis.
And that his righteous life that he lived is imputed to us.
En dat het rechtvaardige leven dat hij geleid heeft, nu ons wordt toegerekend.
And thus we are the righteousness of God in Christ.
En zo zijn wij geworden gerechtigheid Gods in Christus.
A good way to look at that is this.
En om dat ook nog anders, of om daarnaar te kijken op een juiste wijze, is het volgende.
The patriarch Joseph had a coat of many colors.
De aartsvader Jozef die kreeg van zijn vader een kledingstuk met hele mooie veel kleuren.
That he would not share with his brothers.
En hij wilde dat kledingstuk niet met zijn broers delen.
But we have one who is greater than Joseph.
Maar wij dienen een Heer die groter is dan Jozef.
Jesus Christ.
Jezus Christus.
Who has clothed us in his own righteousness.
Die ons bekleedt met zijn eigen gerechtigheid.
So we've dealt with the problem of the condemnation of sin.
En daardoor wordt het probleem van de veroordeling vanwege de zonde opgelost.
Now we must deal with the problem of the power of sin.
En nu moeten we het hebben over het probleem van de kracht van de zonde.
Man is born under the power of sin.
De mens wordt geboren onder de overheersende kracht van de zonde.
And he is dead in sin.
En de mens is dood in zonde.
He is immobilized in sin.
Hij is als het ware bewegingloos geworden vanwege de zonde.
He is enslaved by sin.
Hij is een slaaf van de zonde geworden.
Now does that slavery continue in the life of the believer?
Nou, blijft dat het geval in het leven van de gelovigen?
No, it does not.
Nee.
Even the great confessions declare this to be so.
Zelfs de grote geloofsbelijdenissen spreken daarover.
But we have to understand some things that are very important.
En ten aanzien daarvan moeten we een aantal dingen begrijpen die heel belangrijk zijn.
If anyone ever comes to you teaching the doctrine of perfectionism.
Als iemand ooit naar jou toe komt en jou de leer van het perfectionisme onderwijst.
You need to run from them as fast as you can.
Dan moet je daarvan wegrennen zo snel als je kan.
There are many people who talk of the victorious Christian life.
Er zijn veel mensen die spreken over het overwinnende christelijke leven.
As though it meant they no longer struggle with sin.
Alsof dat zou betekenen dat de christen niet meer met de zonde worstelt.
And even that they no longer sin.
Of zelfs dat de christen niet meer zondigt.
But the Bible teaches us in 1 John chapter 1.
Maar in 1 Johannes 1 staat.
That if anyone says he has not sinned.
Dat als iemand zegt dat wij geen zonde hebben, hij geen zonde heeft.
He's making God out to be a liar.
Dat hij God een leugenaar maakt.
As a matter of fact, one of the greatest evidences of true conversion.
Het is zelfs het geval dat een van de duidelijkste bewijzen van een echte bekering.
Is that we recognize sin in our life.
Is dat je erkent dat er zonde in je leven is en de zonde ook herkent.
And we confess it.
En dat je je zonde belijdt.
So when I talk about a freedom from the slavery of sin.
Dus als ik vanavond tot u spreek over de vrijheid uit de slavernij van de zonde.
I am not talking about perfectionism.
Dan heb ik het niet over dit zogenaamde perfectionisme.
We will not be perfect until we are glorified at the resurrection.
Wij zullen niet volmaakt zijn totdat wij verheerlijkt worden bij de wederopstanding uit de dood.
And the Christian life will always be a battle.
En het christelijke leven zal altijd een strijd blijven.
And you will never be able to say, I am free from sin completely.
En het zal nooit in dit leven het geval zijn dat u zult kunnen zeggen, ik ben helemaal vrij van de zonde.
One time a man walked up to a dear friend of mine.
Een keer ging er iemand toe naar een hele goede vriend van mij.
And said, I used to struggle with pride.
En die meneer zei tegen mijn vriend, ik heb heel lang geworsteld met zonde.
But I don't struggle with pride anymore.
Maar nu heb ik geen probleem meer met trots.
And my friend said, you're real proud about that, aren't you?
En toen zei mijn vriend tegen hem, nou, daar moet u wel trots op zijn.
Another thing you need to realize.
Iets anders dat je moet beseffen is dit.
And I want to say this for the young men who are thinking about going into the ministry.
En dit wil ik speciaal zeggen voor jonge mannen onder ons die overwegen om het evangelie te gaan prediken.
Sometimes we think that, well, there's some men in the world that God seems to be using in an unusual manner.
Nou, het lijkt alsof de Heere God sommige mannen op een hele buitengewone wijze gebruikt.
And we think maybe because they have reached some spiritual level and therefore God uses them.
En we denken misschien dan, nou, die mannen moeten waarschijnlijk een hoog niveau van geestelijk leven hebben bereikt en daarom gebruikt God hen.
But never forget this.
Maar je moet dit nooit vergeten.
In the Old Testament.
In het Oude Testament.
God used both rocks and donkeys.
Heeft God zowel stenen als ezels gebruikt.
So God can use anybody.
Dus God kan wie dan ook gebruiken.
There are no great men of God.
Er bestaat niet zoiets als grote mannen Gods.
There are only tiny sinful men of a great and merciful God.
Er zijn alleen maar hele kleine zondige mensen die horen bij een hele grote genadige God.
Now a true man of God should be sincere.
Een ware man Gods moet oprecht zijn.
He should be struggling against sin.
Hij behoort te worstelen tegen de zonde.
And there should be progress in sanctification in his life.
En er behoort vooruitgang te zijn in zijn levensheiliging.
And there should be something of victory in his life.
En er behoort een bepaalde overwinning in zijn leven te zijn.
But he will always just be a man.
Maar hij blijft een mens.
Subject to temptation.
Onderworpen aan verleiding.
And in great need of grace.
En voortdurend in behoefte, voortdurend de genade van God nodig hebbende.
Another thing that's very important to know is this.
Iets anders dat heel belangrijk is, is dit.
I am preaching here tonight.
Ik sta hier vanavond te prediken.
And you're not.
en jij niet.
But that doesn't mean I'm the godliest man in this room.
Maar dat betekent niet dat ik de meest godvrezende man ben hier aanwezig.
One of the things that we know as ministers of the gospel.
Een van de dingen die wij weten als predikers van het evangelie.
Is that God uses the foolish things and the weak things of this world.
Is dat God het dwaze en het zwakke van deze wereld gebruikt.
So I am probably, with no doubt in my mind, I'm preaching to someone out there, many people who are far more godly than I am.
Dus dat betekent waarschijnlijk dat ik hier vanavond sta te preken voor mensen, dat er onder jullie zijn die veel meer de Heere vrezen en dienen dan ik.
And have a greater prayer life than I do.
En een dieper gebedsleven hebben dan ik zelf.
And who know more about scripture than I do.
En die de Bijbel nog beter kennen dan ik zelf.
So you know, you need to balance all these things out.
Dus het is belangrijk dat we evenwichtig blijven.
Now, I want you to look at 2 Corinthians chapter 5, verse 17.
Nou, ik wil graag met jullie kijken naar opnieuw 2 Corinthians hoofdstuk 5, maar dan nu vers 17. Okay. 2 Corinthians 5, vers 17. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw geworden.
I think that it would really help you to hear this.
Nou, het volgende zal je helpen.
This is not poetry.
Dit is niet poëzie.
This is not written just because Paul wanted to say something really beautiful.
Paulus heeft dit niet opgeschreven omdat hij dacht, nu ga ik eens iets heel moois omschrijven.
This is a spiritual reality.
Maar dit is een geestelijke werkelijkheid.
Salvation is more than a mere human decision.
De behoudenis is meer dan alleen een menselijke beslissing.
It is the result of a supernatural work of God.
Maar het is het gevolg van een bovennatuurlijk werk van God.
Called regeneration.
En dat noemen we de wedergeboorte.
Commonly called being born again.
Dat noemen we dat je opnieuw geboren wordt.
I do not use the terminology born again very much.
Nou, ik gebruik niet zo vaak de terminologie opnieuw geboren worden.
I prefer the word regeneration.
Ik hou liever van het woord regeneratie. Is daar een Nederlands woord voor?
This is the reason.
Regeneratie.
When people hear the word born again.
Als mensen het horen opnieuw geboren worden.
They think that someone just made a decision at an evangelistic campaign.
Dan denken ze dat het alleen maar gaat over dat iemand een beslissing heeft gemaakt bij een evangelisatiecampagne.
Everybody in America thinks they've been born again.
Want iedereen in de Verenigde Staten die denkt dat hij opnieuw geboren is.
Because one time they went to a great evangelistic crusade.
Want ze zijn een keer naar een evangelisatiecampagne gegaan.
And after the message, they came forward.
En nadat de preek klaar was, kwamen ze naar voren.
And they prayed a little prayer.
En toen hebben ze een gebed uitgesproken.
And asked Jesus into their heart.
En Jezus gevraagd in hun hart te komen.
And now they're born again.
En toen werden ze opnieuw geboren.
Even though their life never changes.
Ook al is hun leven totaal niet veranderd.
And there's no fruit in their life.
En er is helemaal geen vrucht in hun leven.
Does it sound familiar?
Nou, komt dat herkenbaar voor? Nee, is dat herkenbaar?
So we've taken the biblical terminology born again and turned it into nothing more than I made a decision.
Dus we hebben de Bijbelse uitspraak ten aanzien van opnieuw geboren worden genomen en we hebben het eigenlijk geminimaliseerd tot een beslissing nemen.
But regeneration or the new birth is a supernatural work of God.
Maar een nieuw schepsel worden is een bovennatuurlijk werk van God.
By which the Christian literally becomes a new creature.
Waardoor de Christen werkelijk, letterlijk een nieuwe schepping wordt.
Look what it says.
Want kijk maar wat er staat.
Therefore, if anyone is in Christ.
Zo dan, indien iemand in Christus is.
He is a new creature.
Die is een nieuw schepsel.
Now, what does that mean?
Wat betekent dat?
It doesn't mean that he's just changed his will.
Dat betekent niet dat hij alleen maar van wil is veranderd.
Or that he's just changed his mind.
Of dat hij van gedachten is veranderd.
It means literally that there has been an ontological change.
Maar dat betekent letterlijk dat er een verandering in zijn wezen, in zijn bestaan heeft plaatsgevonden.
We use the word in philosophy, ontological.
En dit is een filosofische term, de ontologisch, heeft te maken met het zijn.
It comes from the Greek word ontos.
Het komt van het Griekse woord ontos.
Meaning being.
En dat betekent zijn.
And refers to the very essence of what a person is.
En het heeft te maken met wat je in wezen bent.
And what this is teaching us is this.
En wat ons dat onderwijst is dit.
By the power of God, the child of God has been changed.
Door de kracht van God is het kind van God veranderd.
In the very essence of who he is.
In wie hij in wezen is.
He is no longer the same.
Hij is niet langer hetzelfde.
God has changed his nature.
God heeft zijn aard of zijn natuur veranderd.
And he has become a new creature.
En hij is een nieuwe schepping geworden.
And with a new nature.
En met een nieuwe natuur.
He will have a new will.
Zal hij een nieuwe wil hebben.
And he'll live a new way.
En zal hij op een andere wijze leven.
Now, I can't emphasize this enough.
En ik kan dit niet genoeg benadrukken.
Let me give you another example.
Nou, bijvoorbeeld.
In the New Testament.
In het Nieuwe Testament.
The new birth is put before us as a supernatural work of God.
Wordt ons geleerd dat deze wedergeboorte een bovennatuurlijk werk van God is.
And it is compared to two other works of God.
En het wordt in het Nieuw Testament vergeleken met twee andere werken van God.
First, it's compared to the creation of the universe.
In de eerste plaats wordt het vergeleken met de schepping van het hele universum.
In the same way that God created a universe.
Net zoals dat de Heere God het heelal heeft geschapen.
He recreates the child of God.
Doet hij het kind van dan hij herschept het kind van God.
That's one of the reasons why the Gospel John begins with in the beginning.
En dat is een van de redenen waarom het Johannesevangelie begint met in den beginnen.
Because he is referring to God's new work of creation.
Omdat hij gaat schrijven over Gods herschepping.
In Christ.
In Christus.
Now, you have to admit there was a lot of divine power manifested when God spoke the universe into existence.
Nou, we zijn het er allemaal over eens dat er een heleboel goddelijke kracht is geopenbaard toen God het universum met heelal heeft geschapen.
But many theologians say this.
Maar veel theologen zeggen dit.
There is more of the power of God manifested in the new birth of a Christian.
Dat er nog meer kracht van God wordt geopenbaard in de wedergeboorte van de christen.
Because God created the world ex nihilo.
Omdat de Heere God de wereld heeft geschapen ex nihilo, uit het niets.
That means out of nothing.
Uit het niets.
But when he recreates the Christian,
maar als hij de christen opnieuw geboren doet worden,
he recreates them out of a mass of corruption.
Dan doet hij de christen opnieuw geboren worden vanuit een heleboel verderf.
He takes a corrupt, fallen nature and makes it new.
Hij neemt een verdorven, gevallen natuur en die maakt hij nieuw.
The new birth is also compared to the resurrection of Jesus Christ from the dead.
De wedergeboorte wordt ook vergeleken met de opstanding van Jezus Christus uit de dood.
The power of God manifested in the resurrection of his son.
De kracht van God gemanifesteerd in de opstanding van zijn zoon.
Who can describe such power?
Wie kan dat ooit beschrijven?
And yet the Bible said that God resurrected us.
En nou zegt de Bijbel dat God ons heeft doen opstaan.
He lifted us up.
Hij heeft ons opgewekt.
He recreated us by the same power.
Met dezelfde kracht heeft hij ons herschapen.
Now let me give you some New Testament Old Testament illustrations of the new birth.
Nou, ik wil u wat oud-testamentische illustraties geven van de wedergeboorte.
Let's go to Ezekiel 36.
Laten we kijken naar Ezekiel 36.
What happens when God saves a man?
Wat gebeurt er als de Heere God iemand zalig maakt?
And a woman, because he saves them too.
Zei ik man of vrouw? Mens, ook een vrouw.
All right, in chapter 36, verse 22 and 23, we're going to see the reason or purpose behind God's work of salvation. Go ahead and read that.
In Ezekiel In Ezechiël 36, vers 22 en 23 zullen wij vinden wat de reden is achter het heilsplan van God ook in de wedergeboorte. Ja, zeg daarom zeg tot het huis Israëls, zo zegt de Heere Heere. Ik doe het niet om uwentwil, gij huis Israëls, maar om mijn heilige naam, die gij lieden ontheiligd hebt onder de heidenen waarheen gij gekomen zijt. Want ik zal mijn grote naam heiligen, die onder de heidenen ontheiligd is, dien gij in het midden van hen ontheiligd hebt, en de heidenen zullen weten dat ik de Heere ben, spreekt de Heere Heere, als ik aan u voor hun ogen zal geheiligd zijn. Als ik aan u voor hun ogen zal geheiligd zijn.
Why does God save men?
Waarom redt God mensen?
One of the reasons is that God is love.
Een van de redenen is dat God liefde is.
But there is a greater reason even behind that.
Maar daarachter ligt nog een belangrijkere reden.
And we find it here.
En die vinden we hier.
God saves men for his own glory.
God schenkt mensen de behoudenis tot zijn eigen eer.
To demonstrate his power.
Om zijn kracht te openbaren.
To reveal to all creation who he is.
Om aan de hele schepping te laten zien wie hij is.
Everything God does, he does primarily, first of all, for his own glory.
Alles wat God doet, dat doet hij in de eerste plaats ter verheerlijking van zijn eigen naam.
Now modern day man doesn't like that.
De moderne mens houdt daar niet van.
You mean he doesn't do it for me?
Dat betekent dus dat hij het niet voor mij doet.
I thought everything was about me.
Ik dacht dat het allemaal om mij draaide.
I thought God did everything he did for me.
Ik dacht dat God alles wat hij heeft gedaan voor mij heeft gedaan.
You mean the universe does not revolve around me?
Wil je zeggen dan dat de hele wereld niet om mij draait?
No, it doesn't.
Nee, dat is inderdaad het geval.
It revolves around God.
Het draait om God.
And God does everything he does for his own glory.
En God doet alles wat hij doet tot zijn eigen eer.
Let me just give you just a quick lesson in something.
Nou, ik wil je een les leren.
God saved you because he loved you.
God schenkt je de behoudenis omdat hij van je houdt.
But now here's the real difficult question.
Maar dit is de moeilijke vraag.
Why did he love you?
Waarom heeft hij van je gehouden?
There was nothing in you to love.
Want er was niets in jou waardoor hij zou gaan liefhebben.
The only response of a holy righteous God to someone like you is wrath and judgment.
Want de enige natuurlijke reactie van een heilig en rechtvaardig God zoals hij is jegens jou, is toren en veroordeling.
So why did he love you?
Dus waarom heeft hij dan van jou gehouden?
It wasn't because of you.
Niet vanwege jezelf.
It wasn't because he saw something in you.
Niet omdat hij iets in jou zag dat dat opwekte.
He loved you for his own glory.
Hij heeft jou lief gehad tot zijn eigen eer.
To demonstrate his power.
Om zijn kracht te openbaren.
In saving the unsavable.
In het behouden van de mensen die eigenlijk niet behouden kunnen worden.
He didn't save you because of you.
Hij heeft jou niet behouden vanwege jouzelf.
He saved you in spite of you.
Hij heeft jou behouden ondanks jouzelf.
He didn't love you because of you.
Hij hield niet van je vanwege jouzelf.
He loved you in spite of you.
Maar hij hield van je ondanks jezelf.
He said this to Israel.
Hij zei dit tegen Israël.
Deuteronomy 7.
Deuteronomium 7.
Israel, you want to know why I loved you?
Israël, wil je weten waarom ik van jullie heb gehouden?
Here's the reason.
En dit is de reden.
I loved you.
Ik heb van je gehouden.
Because I loved you.
Omdat ik van je gehouden heb.
And what he's saying is this.
En wat hij eigenlijk zegt is dit.
The love I have given you has nothing to do with you.
De liefde die ik jou heb gegeven, die ik jullie heb gegeven, heeft niets te doen met jullie zelf.
The only thing you could have ever motivated me to do was condemn you.
Het enige waar jullie mij ooit toe hebben kunnen aanzetten is om jullie te veroordelen.
But I have loved thee.
Maar ik heb u lief gehad.
It's humbling, I know.
En dat is vernederend.
But it's true.
En het is waar.
There was a song in the United States a while back, a few years ago.
Een aantal jaren geleden was er een bepaald lied in de Verenigde Staten.
And it went something like this.
En het ging ongeveer als volgt.
Oh God, why did you save me?
Oh God, waarom hebt u mij de behoudenis gegeven?
What did you see in me?
Wat zag u in mij?
How come you never gave up on me?
Hoe is het mogelijk dat u nooit het hebt opgegeven naar mij toe?
Those are about the three dumbest questions a person could ever ask.
Dat zijn de drie domste vragen die een mens ooit kan stellen.
What did you see in me?
Wat zag u in mij?
Total depravity.
Totale verdorvenheid.
And why did you never give up on me?
En waarom hebt u het nooit opgegeven met mij?
Because he never put any trust in you to start off with.
Omdat hij van het begin af aan het nooit van jou heeft laten afhangen.
Our salvation comes from him.
Maar ons behoud komt van hem.
And that is all.
En dat is alles wat erover te zeggen is.
And he did it for his own glory.
En hij heeft het gedaan ter verheerlijking van hemzelf.
To demonstrate the greatness of his name.
En om de grootheid van zijn naam te laten zien.
That is why salvation will never fail.
En dat is ook waarom de behoudenis nooit zal falen.
Now there may be some of you tonight who say, "Oh, the believer can lose his salvation."
Nou, sommigen van jullie vanavond zeggen misschien, ja, maar de gelovige die kan zijn behoudenis toch wel verliezen.
Well, you need to know first of all that the believer couldn't get his salvation to start off with.
Nou, je moet je goed begrijpen dat om te beginnen heeft de gelovige nooit zijn eigen behoudenis kunnen verkrijgen.
And the believer can't keep his salvation.
En hij kan het ook niet bewaren.
But a believer is a believer because God.
Maar een gelovige is een gelovige vanwege God.
And a believer continues as a believer because of God.
En een gelovige gaat door als gelovige vanwege God.
And it's because God who began a good work in him will finish it.
En het is omdat God een goed werk in hem is begonnen, dat hij het ook voltooit.
And why will God always finish the work of salvation that he begins?
En waarom voltooit God altijd het werk dat hij begint?
Because his reputation is riding on it.
Omdat zijn reputatie daarmee gemoeid is.
Because he's done all this in the first place to demonstrate how powerful he is.
Omdat hij er überhaupt mee begonnen is om te laten zien hoe machtig hij zelf is.
It's all about him.
Het gaat allemaal om hem.
His glory.
Zijn eer en heerlijkheid.
Let me give you an example from the Old Testament.
Nou, een voorbeeld uit het Oude Testament.
God brings Israel out of Egypt.
De Heere God verlost Israël uit Egypte.
And they commit idolatry against him.
En ze ze vallen in afgoderij jegens hem.
And so God tests Moses.
Dus God stelt Mozes op de proef.
And he says, Moses, get away from these people.
En hij zegt, Mozes, je moet nu afstand nemen van dit volk.
And I'm going to destroy them all.
En ik ga ze allemaal vernietigen.
And then I'll make a people out of you.
En dan zal ik uit jou een nieuw volk doen voortkomen.
Now listen to the answer. Of Moses.
Luister eens naar het antwoord dat Mozes dan geeft.
No, Lord.
Nee, heren.
Because your enemies will say this.
Want dan zullen uw vijanden dit zeggen.
Although you were able to bring them out of Egypt.
Ook al was u in staat om hen uit Egypte te leiden.
You were not able to continue the work and bring them in to their own land.
U was niet in staat om dat werk verder te laten doorgaan en hen in hun eigen land te laten komen.
Do you see the analogy?
Begrijp je de overeenkomst?
God not only saves you from the condemnation of sin.
God die redt jou niet alleen van de veroordeling wegens de zonde.
But he's going to demonstrate his power in you.
Maar hij zal in jou zijn kracht demonstreren.
By sanctifying those he has justified.
Door te heiligen hen die hij heeft gerechtvaardigd.
If he has justified you.
Als hij je heeft gerechtvaardigd.
You are truly in Christ.
En je bent werkelijk in Christus.
Then he changes your nature.
Dan verandert hij je natuur.
And begins to work in you.
Hij begint in je te werken.
A work of sanctification.
Een werk van heiliging.
A work of salvation.
Een werk van redding en behoudenis.
To show the world how powerful he is.
Om de wereld te laten zien hoe machtig
and
hij is.
Then he takes you home to glory.
En dan neemt hij jou op in heerlijkheid.
You say, well, I know a bunch of Christians who believe in Jesus.
Je zegt, nou, ik ken zoveel gelovigen mensen die in Jezus geloven.
And they live like the devil.
Maar ze leven als de duivel.
And they don't bear fruit.
En ik zie geen vrucht in hun leven.
And they don't grow in sanctification.
En ik zie geen groei in levensheiliging.
They don't pursue godliness.
En ze zoeken helemaal niet naar het godvruchtig leven.
Would you just listen to yourself for a moment?
Nou, je moet even goed naar jezelf luisteren dan.
You don't know any Christians who do that.
Je kent helemaal geen christenen die zo leven.
You know a bunch of people who confess Christ with their mouth who do that.
Je kent wel mensen die Jezus met hun mond belijden die zo leven.
Do you think they're a Christian just because they say they're a Christian?
Denk je dat mensen christen zijn omdat ze zeggen dat ze christen zijn?
The evidence that you're a Christian is not what you say with your mouth.
Het bewijs dat je christen bent is niet dat wat je zegt met je mond.
Because Jesus said many will come before me on that day.
Want Jezus die zei, velen zullen die dag voor mij komen.
And with their mouth they will say, Lord, Lord.
En met hun mond zullen ze zeggen, Heere, Heere.
But he will say, depart from me, I never knew you.
Maar hij zal dan zeggen, gaat heen van mij, ik heb u nooit gekend.
He said in the same chapter, you will know them by their fruits.
En in datzelfde hoofdstuk heeft hij gezegd, aan hun vruchten zullen jullie hen herkennen.
So you see, God is doing a demonstration in the world of how powerful he is.
Dus zie je, de Heere God is bezig om in deze wereld te laten zien hoe machtig hij zelf is.
In Romans 1:16.
Romeinen 1 vers 16.
It says the gospel is the power of God unto salvation.
Er staat dat het evangelie de kracht Gods is tot behoudenis.
For everyone who believes.
Voor een ieder die gelooft.
Now look, it's the power of God unto salvation.
Het is dus de kracht van God tot behoudenis.
Salvation does not just mean justification.
En de behoudenis is niet alleen maar de rechtvaardigmaking.
It doesn't just mean that he has saved you from the condemnation of sin.
Het betekent niet alleen dat hij je heeft gered van de veroordeling wegens de zonde.
But salvation is found in three tenses.
Maar de behoudenis vinden wij in drie tijden in de Bijbel.
Justification.
Rechtvaardigmaking.
He has saved you from the condemnation of sin.
Hij heeft je gered van de veroordeling wegens de zonde.
Sanctification.
Heiligmaking.
He is saving you now from the power of sin.
Hij redt je hier en nu van de kracht van de zonde.
That doesn't mean you're perfect.
Dat betekent niet dat je volmaakt bent.
It doesn't mean you don't struggle with sin.
Dat betekent niet dat je niet worstelt met zonde.
But it means that God is working in your life to conform you to the image of Christ.
Maar het betekent wel dat God aan het werk is in je leven om je gelijkvormig te maken aan Christus.
And to give you greater victory over sin.
En om je meer overwinning over de zonde te geven.
And then last there is glorification.
En dan komt de verheerlijking.
Where God will save you from both the presence and the power of sin.
En in de toekomst zal God jou redden van zowel de aanwezigheid als de kracht van de zonde.
He has legally declared us right with him.
Hij heeft ons wettig rechtvaardig voor zijn aangezicht verklaard.
That is justification.
Dat is rechtvaardigmaking.
But he is working now in sanctification.
Maar hij werkt nu in levensheiliging, in heiligmaking.
He has given us a new nature.
Hij heeft ons een nieuwe natuur gegeven.
He has given us his Holy Spirit.
Hij heeft ons zijn Heilige Geest gegeven.
He has given us his word.
Hij heeft ons zijn woord gegeven.
And if anyone is in Christ, God continues to work in them.
En als iemand in Christus is, dan gaat God verder aan het werk in die persoon.
Now I want you to look on page Ezekiel 36 verse 24. I doubt if you have the same page numbers I do. Ezekiel 36, verse 24.
Ezekiel 36, vers 24.
Now look what happens when God saves a man.
Nou, kijk eens wat er gebeurt als God iemand tot behoud doet komen. Want ik zal u uit de heidenen halen en ik zal u uit al de landen vergaderen en ik zal u in uw land brengen.
He says, part of this work of salvation is I'm going to take you from the nations.
Hij zegt dat wat ook hoort bij de behoudenis is dat hij ons uit de heidenen weghaalt.
And I'm going to bring you into your own land.
En ik ga je brengen in je eigen land.
Now the first part is a work of separation.
Het eerste werk van God is dus dat hij ons ergens van afscheidt.
When someone truly becomes a child of God.
Als iemand echt een kind van God wordt.
God begins a work of separation.
Dan begint de Heer je af te scheiden.
He begins teaching them the things he hates.
Dan begint de Heer zijn kinderen te leren waar hij zelf een hekel aan heeft.
And he begins to work in them to pull them away from the world.
En hij begint in hen te werken om hen weg te trekken uit de wereld.
They begin hating the things of the world.
Ze beginnen de dingen van de wereld ook te haten.
They are repulsed by the things of the world.
En ze krijgen weerzin tegen de dingen van de wereld.
Now this may happen immediately in some things.
En dit zal plotseling plaatsvinden ten aanzien van sommige dingen.
At the moment of conversion.
op het moment van de bekering.
For example, the day I was saved.
Bijvoorbeeld op de dag dat ik behouden werd.
Prior to that day.
Voorafgaand aan mijn bekering.
I cursed all the time.
Vloekte ik heel veel.
Every other word was a filthy word.
Ik gebruikte heel veel lelijke woorden.
No matter how I tried, every word I spoke was a filthy word.
Hoe goed ik ook mijn best deed, heel veel woorden waren gewoon lelijk.
The day I was saved, it just stopped.
Maar op de dag dat ik dat ik gered werd, was dat onmiddellijk weg.
But not all my struggles with sin stopped.
Maar niet al mijn worsteling met de zonde stopte.
There was pride.
Er was trots.
Jealousy.
Jaloezie.
Envy.
Afgunst. Jaloezie.
You see, so when God begins a work in a believer.
Dus als de Heere God een werk in de gelovigen begint.
He begins to separate them from the things of the world.
Dan begint hij hen weg te trekken uit de dingen van de wereld.
It may be dramatic.
En dat kan heel plotseling gaan.
In some things.
In sommige dingen.
But in other things it will be little by little.
Maar in andere dingen zal het stapje voor stapje zijn.
For 26 years now God has been teaching me to hate the world.
26 jaar lang nu is God bezig om mij te leren de wereld te haten.
And little by little working in my life to pull me away from the things of the world.
En langzaam maar zeker werkt hij in mijn leven en langzaam maar zeker kom ik er steeds verder vandaan.
But separation is not the goal.
Maar dat afgescheiden worden is niet het doel.
Some people think the Christian life is just one big no.
Sommige mensen denken dat het christelijke leven alleen maar bestaat uit één groot nee.
I don't do this.
Ik doe dit niet.
I don't do that.
Ik doe dat niet.
I don't drink.
Ik drink niet.
I don't smoke.
En ik rook niet.
I don't chew tobacco.
En ik kauw niet op tabak.
I don't kiss girls that chew tobacco.
En ik geef meisjes die tabak pruimen geen kus.
I don't do anything wrong.
Ik doe niets fout.
That's not sanctification.
Maar dat is niet levensheiliging.
Because God is separating us from the world.
Omdat God ons van de wereld vandaan trekt.
In order to separate us unto him and the good things he has for us.
Met de bedoeling om ons af te scheiden voor hemzelf en ons te brengen naar de goede dingen die hij voor ons heeft.
God doesn't tell us to say no to the world so that we have to just sit there with nothing.
God zegt niet alleen tegen ons dat we nee moeten zeggen tegen de wereld opdat we gaan zitten en verder helemaal niks hebben.
He teaches us to say no to the world so that we may say yes to him.
Maar hij leert ons om nee te zeggen tegen deze wereld opdat wij ja zullen zeggen tegen hem.
A relationship with him.
Een relatie met hem.
Communion with him.
Een omgang met hem.
Walking with him.
Wandelen met hem.
Yes, a vital living relationship.
Ja, een vitale levende relatie.
As a matter of fact, for you young Christians, let me teach you something.
Nou, voor de jonge christenen wil ik dit zeggen.
Whenever you are tempted with something.
Als jij wordt verleid ergens toe.
For example, an illicit relationship.
Bijvoorbeeld een ongeoorloofde relatie.
This is what the devil.
Een immorele relatie.
This is what the devil's going to say.
Dit is wat de duivel dan tegen je zal zeggen.
God won't let you do anything, will he?
Nou, God staat je ook helemaal niks toe, hè?
He won't let you have anything to do with sex.
Hij wil ook dat je helemaal niet niks met seks wil hebben.
He won't let you have a relationship with anybody of the opposite sex.
Hij staat je helemaal niet toe om met iemand van het andere geslacht om te gaan.
Remember what he told Eve?
Weet je nog wat hij tegen Eva zei?
He won't let you eat of any of the trees of the garden.
Jullie mogen zeker van geen enkele boom in deze hof eten.
No, God never said that.
Nee, dat had God nooit gezegd.
And so when the devil comes and says, do this.
Dus als de duivel dan komt en hij houdt je iets voor en zegt, doe dit.
You sit there and go, okay, I'm not going to do it.
Dan zeg je, okay, ik doe het niet.
I'm just going to sit here and never have nothing.
Ik ga hier gewoon zitten en heb ik helemaal niks.
No, God is saying this, don't do this.
Nee, de Heere God zegt tegen je, dit moet je niet doen.
Because I'm going to give you this.
Want ik ga je dit geven.
He's the father of lights.
Hij is de vader van het licht.
And every good and perfect gift comes from him.
En elke volmaakte goede gave komt van hem.
So when the devil says, here's an illicit relationship.
Dus als de duivel tegen je zegt, hier is een ongeoorloofde relatie.
You say no.
Dan zeg je nee.
Not just because it's wrong.
Niet alleen omdat dat fout is.
But because you know your father is good.
Maar omdat je weet dat je hemelse vader zo goed voor je is.
He's going to meet this need in you.
En hij zal in al je behoeften voorzien.
With a biblical relationship.
En hij zal je een Bijbelse relatie geven.
That doesn't cost you anything extra. I just wanted to tell you that.
Dat krijgt u er helemaal gratis en voor niks bij.
All right, so God is going to do this work.
Dus God doet dat werk.
Now let me just tell you something about being a Pharisee.
Nou, dit ten aanzien van het fariseerschap.
You can say no to everything bad.
Je kunt zover komen dat je nee zegt tegen alles dat verkeerd is.
And you're still not holy or godly.
En nog steeds ben je niet, leef je niet heilig of godsvruchtig.
Because true holiness is not just separation from the bad.
Want ware heiliging is niet alleen maar dat je je afscheidt van het verkeerde.
It is a passionate clinging to God.
Maar het is een gepassioneerd verbonden zijn aan de Heere God.
It's saying no here because you want him.
Je zegt nee aan deze kant omdat je hem aan de andere kant wil.
Now look at verse 25.
En kijk naar vers 25.
Okay.
Dan zal ik rein water op u sprengen en gij zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw drekgoden zal ik u reinigen. Dan zeg je nee.
Not just because it's wrong.
Niet alleen omdat dat fout is.
But because you know your father is good.
Maar omdat je weet dat je hemelse vader zo goed voor je is.
He's going to meet this need in you.
En hij zal in al je behoeften voorzien.
With a biblical relationship.
En hij zal je een Bijbelse relatie geven.
That doesn't cost you anything extra. I just wanted to tell you that.
Dat krijgt u er helemaal gratis en voor niks bij.
All right, so God is going to do this work.
Dus God doet dat werk.
Now let me just tell you something about being a Pharisee.
Nou, dit ten aanzien van het fariseerschap.
You can say no to everything bad.
Je kunt zover komen dat je nee zegt tegen alles dat verkeerd is.
And you're still not holy or godly.
En nog steeds ben je niet, leef je niet heilig of godsvruchtig.
Because true holiness is not just separation from the bad.
Want ware heiliging is niet alleen maar dat je je afscheidt van het verkeerde.
It is a passionate clinging to God.
Maar het is een gepassioneerd verbonden zijn aan de Heere God.
It's saying no here because you want him.
Je zegt nee aan deze kant omdat je hem aan de andere kant wil.
Now look at verse 25.
En kijk naar vers 25.
Okay.
Dan zal ik rein water op u sprengen en gij zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw drekgoden zal ik u reinigen.
Now I have a very literal Hebrew translation here.
Ik heb een literal, what do you mean?
Literal.
Oh, literal. Ik heb hier een vertaling die heel letterlijk uit het Hebreeuws komt.
So I want to read to you verses 24 and on, and the brother's going to translate it, Brother Oscar.
Dus hij gaat het in die vertaling voorlezen, en dan probeer ik het op die wijze te vertalen.
Now I'm going to put emphasis on the singular personal pronoun I.
En ik zal de nadruk leggen op het persoonlijke woord ik.
In reference to God.
En dat duidt op God.
Vers 24. For I will take you from the nations.
Want ik zal u uit de heidenen vandaan halen.
And I will gather you from the lands.
En ik zal u uit de landen bijeen vergaderen.
And I will bring you into your own land.
En ik zal u brengen naar uw eigen land.
And I will sprinkle clean water on you.
En ik zal rein water over u sprengen.
And I will cleanse you from all your filthiness and all your idols.
En ik zal u reinigen van al uw vuiligheden en uw afgoden.
And I will give you a new heart.
En ik zal u een nieuw hart geven.
And I will put a new spirit within you.
En ik zal een nieuwe geest in uw binnenste geven.
And I will remove your heart of stone.
En ik zal het hart van steen bij u wegnemen.
And I will give you a heart of flesh.
En ik zal u een hart van vlees geven.
And I will put my spirit within you.
En ik zal mijn geest in uw binnenste geven.
And I will cause you to walk in my statutes.
En ik zal maken dat u in mijn wetten verordeningen wandelt.
Who's going to do this work of sanctification?
Nou, wie gaat dit werk van heiliging doen?
God.
God.
And it's going to get done.
En het zal gebeuren.
That doesn't mean you sit there and cross your arms and sing hallelujah.
En dat betekent niet dat je gaat zitten en je armen over elkaar doet en halleluja zingt.
Because there's two sides to sanctification.
Want er zitten ook twee kanten aan de levensheiliging.
God is working in you.
God doet een werk in jou.
And work out your salvation in fear and trembling.
En toch moet jij je behoudenis uitwerken in vrezen en beven.
But let's look in verse 25.
Maar we kijken naar vers 25.
He said, I'll sprinkle clean water on you and you will be clean.
Er staat, ik zal rein water op u sprengen en dan zult u rein worden.
And I will cleanse you from all your filthiness and all your idols.
En ik zal u reinigen van al uw onreinheden en van al uw afgoden.
This is one of the verses that brings me most joy.
Dit is een van de Bijbelversen die mij het meest vreugdevol maakt.
According to this verse, God is working in my life to cleanse me from filthiness and idols.
Overeenkomstig dit vers mag ik weten dat de Heere God in mij werkt om mij te reinigen van onreinheden en mij te verlossen van mijn afgoden.
Everything that happens in my life,
alles dat er gebeurt in mijn leven,
has one great purpose.
Heeft één groot doel.
Cleanse me from my filthiness and my idols.
Om mij te reinigen van mijn onreinheden en van mijn afgoden.
And conform me to the image of Christ.
En me gelijkvormig te maken aan het beeld van Christus.
Everything.
Alles.
Let me give you an example.
Nou, bijvoorbeeld.
Both of my hips have been replaced.
Mijn beide heupen zijn vervangen.
I have metal from here to here on both sides.
Ik heb heel wat metaal in mijn lichaam.
My wrist is full of metal.
En mijn linker pols zit vol met metaal.
My right elbow is disintegrating.
Mijn rechter elleboog is aan het aftakelen.
I got more pain in my neck than you could possibly believe.
Ik heb meer pijn in mijn nek dan jij je kunt voorstellen.
And it's not a work of the devil.
En dat is niet een werk van de duivel.
But it is God working in my life.
Maar het is de Heere God die een werk doet in mijn leven.
Creating weakness.
Hij maakt dat ik zwak ben.
Protecting me from pride and self.
Hij beschermt mij ervoor dat ik trots word of in mezelf ga roemen.
Doing whatever it takes to make me conform to the image of Christ.
Hij doet alles dat nodig is om mij gelijkvormig te maken aan het beeld van zijn zoon.
You say, well, he doesn't do the same to me.
Dan zegt u, nou, in mij doet hij dat niet, bij mij doet hij dat niet.
God knows exactly what each of us need.
God weet precies wat ieder van ons nodig heeft.
In order to be conformed to the image of Christ.
Opdat wij gelijkvormig worden aan het beeld van Christus.
And that's why a lot of American Christianity is so sick.
En daarom is zoveel christendom in de Verenigde Staten zo ziek.
And much of it's come over here.
En veel daarvan komt ook bij jullie naar binnen.
I want to be holy.
Ik wil heilig zijn.
I'm not that concerned about being healthy.
Ik maak me niet zoveel zorgen door omdat ik gezond ben.
For these minor inconveniences will bring a greater weight of eternal glory.
Want deze kleine ongemakkelijkheden die zullen een veel groter gewicht van heerlijkheid voortbrengen.
If you're a Christian,
als je christen bent,
the trials in your life have a great purpose.
Dan hebben de beproevingen in jouw leven een geweldig doel.
To conform you to the image of Christ.
Om je gelijkvormig te maken aan het beeld van Christus.
And he uses the difficult things.
En hij gebruikt de moeilijke dingen.
And the good things.
En de fijne dingen.
And the fun things.
En de leuke dingen.
And even the horrible things.
En zelfs de verschrikkelijke dingen.
For one great purpose.
Voor één doel.
To make you like Christ.
Om je op Christus te doen lijken.
The question is, what do you want?
Maar de vraag is, wat wil jij?
I can tell you what most people who identify with Christianity want.
Ik zal je vertellen wat de meeste mensen die zich identificeren met christendom willen.
They want their best life now.
Ze willen het best mogelijke leven hier en nu.
They want prosperity.
Ze willen welvaart.
And healing.
Genezing.
And money.
En geld.
And Mercedes-Benz.
En Mercedes-Benz.
And they're going to get it all from God.
En dat gaan ze allemaal van de Heere God verkrijgen.
You know exactly what I'm talking about.
En u weet
about.
Precies waar ik het over heb.
Is that what you want?
Is dat wat jij, wat u wilt?
Then go back to the world.
Ga dan maar weer terug naar de wereld.
Or do you want holiness?
Of wil je heiligheid?
That doesn't mean that every Christian has to suffer physically.
En dat betekent niet dat elke christen lichamelijk zal moeten lijden.
And that doesn't mean that God can't prosper you economically.
En dat betekent ook niet dat het niet mogelijk zou zijn dat God je rijk maakt.
But the most important thing in your life,
maar het allerbelangrijkste in je leven,
ought to be his kingdom and his will advancing in you.
Dat behoort te zijn zijn koningschap, zijn koninkrijk en zijn wil, dat dat verder komt door jouw leven.
No matter the price.
Wat dat ook kost.
Now, I want you to look, he says, I will sprinkle clean water on you and you will be clean.
Er staat, ik zal rein water over u sprengen en u zult rein worden.
I was raised on a farm.
Ik ben opgegroeid op een boerderij.
And you can always tell farm boys.
En je kunt jongetjes die op de boerderij opgroeien er altijd uitpikken.
Because they got dirt everywhere.
Want ze zitten altijd onder het vuil.
I would come in the house, I'd have dirt in my ears, in my nose.
En ik kwam het huis altijd binnen en had ik vuil in mijn oren en in mijn neus.
And my mom would always say, go take a bath.
En dan zei mijn moeder altijd tegen mij, je moet nu onder de douche gaan staan.
Farm boys love to swim in the river.
Jongens die op de boerderij opgroeien, die houden ervan om in de sloot te springen.
They love to play in the rain.
En ze houden ervan om in de regen rond te rennen.
But they never want to take a bath.
Maar ze willen niet in bad of onder de douche.
So I would get in the bathtub.
Dus als ik dan in bad moest.
Get a little bit of water.
Dan deed ik een beetje water erin.
Throw it on me.
En dan deed ik een beetje over me heen.
And then get my mother's white towel.
En dan nam ik mijn moeders witte handdoek.
And turn it into a big mass of mud.
En dat veranderde in een grote hoeveelheid modder.
One day I thought I was pretty much a man.
Op een gegeven moment had ik de indruk dat ik een man was geworden.
I was 9 years old.
Ik was 9 jaar oud.
I came in and my mother said, take a bath.
En ik kwam weer thuis en mijn moeder zei tegen mij, nu moet je een bad nemen.
And I said, Mom, I don't think I will tonight.
En ik zei, mama, ik denk niet dat ik daar zin in heb.
My mom's head spun around 7 times.
Het hoofd van mijn moeder draaide 7 keer in het rond.
Laser lightning bolts came out of her eyes.
Laser bliksemschichten kwamen uit haar ogen.
Smoke came out of her ears.
En er kwam rook uit haar oren.
And she said this.
En toen zei ze dit.
You will take a bath.
Je zult een bad nemen.
Some of you older people know what it used to be like to be a kid.
Nou, zelfs de ouderen onder ons die weten wat het was om een kind te zijn.
They didn't have any of those silly laws they have now. Let me put it this way: on the farm, my mom could spank me.
Oh, okay. Nou, mijn moeder die heeft mij wel gestraft door mij te slaan.
So when my mom said you're going to take a bath.
Dus toen mijn moeder zei je moet in bad.
You had 2 options.
Had je dus 2 mogelijkheden.
Take a bath.
Of je nam een bad.
Or go see Jesus.
Go see Jesus.
She'd kill you.
Of je zou onmiddellijk in heerlijkheid worden opgenomen.
So my mom said take a bath.
Dus mijn moeder zei, ga nu in bad.
So I went in there and I sprinkled a little water on me.
Dus dan ging ik in het bad. Ik deed een klein beetje water op mezelf.
And I came out with mud dripping off my face.
En dan kwam er allemaal modder nog steeds van mijn gezicht af als ik eruit stapte.
My mom looked at me.
En dan keek mijn moeder me aan.
She grabbed me by the back of the neck.
En dan nam ze me bij de nek.
She put me in that bathtub.
En stopte ze me terug in bad.
And she began to scrub me.
En ze begon mij te schrobben.
When I came out of there,
als ik uit dat bad kwam,
the Shekinah glory of God was shining from my body.
Dan straalde de Shekinah glorie van God van mij af.
She took off 2 layers of skin.
Ze nam 2 lagen huid van me af.
Isn't it amazing that my mother had more power over me than God supposedly has over his people?
Is het niet wonderlijk dat God blijkbaar of ogenschijnlijk meer macht over mij had dan dat God soms heeft over zijn kinderen?
God says, I'll sprinkle clean water on you.
Maar God zegt, ik zal rein water over u sprengen.
And you will be clean.
En je zult rein zijn.
He's gonna do it.
Hij zal het doen.
He who began a good work in you.
Hij die een goed werk in je is begonnen,
will finish it.
Zal het ook voltooien.
But look at verse 26.
Maar kijk ook naar vers 26.
He does not do that work mostly against our will.
Hij doet dat werk in ons niet overwegend tegen onze eigen wil in.
Because he changes our heart at conversion.
Omdat hij ons een nieuw hart geeft bij de bekering.
He gives us a new heart that desires to walk in obedience to him.
Hij geeft ons een nieuw hart dat er naar verlangt om in gehoorzaamheid aan hem te wandelen.
And we are now inclined to want to be holy.
En we krijgen nu de neiging en het verlangen om heilig te leven.
Now there are times when the true Christian will rebel.
Nou, er zullen tijden zijn dat de echte christen ook weer in opstand komt.
But what does Hebrews 12 say?
Maar wat zegt Hebreeën 12?
That the Father will discipline us.
Dat de Vader zijn kinderen tuchtigt.
And he'll bring us back.
En dat hij ons dan weer terug laat komen.
But know this.
En dit moet je weten.
When the Father disciplines us,
als de Vader ons tuchtigt,
it is not in anger.
Dan is dat niet in woede of boosheid.
It is not as a judge.
En dat is ook niet als rechter.
It is not punitively.
Het is niet om ons te straffen.
But he disciplines us as a father.
Maar hij disciplineert of tuchtigt ons als een vader.
Who loves us.
Die van ons houdt.
And seeks our good.
En het beste met ons voor heeft.
Sometimes I have to discipline my little boys.
Soms dan moet ik mijn jongens straffen. Of tuchtigen.
But when I'm disciplining them,
maar als ik hen tuchtig,
at that same time I love them so much I would die 1,000 deaths for them.
Precies op hetzelfde moment hou ik zoveel van ze dat ik bereid ben om 1,000 keer voor ze te sterven.
You see?
Zie je wel?
Now look what he says he does here.
En kijk eens dan wat er staat van wat hij doet.
He says that I will remove the heart of stone from your flesh.
Er staat dat hij het stenen hart wegneemt.
And I will give you a heart of flesh.
En dat hij een hart van vlees daarvoor in de plaats geeft.
This is what happens at the moment of regeneration.
Dit is wat er gebeurt op het moment van regeneratie of wedergeboorte.
Or when a person is born again.
Ja, als iemand opnieuw geboren wordt.
The heart of stone represents your totally depraved, radically depraved Adamic nature.
Het stenen hart dat staat voor jouw verdorven en vanuit de wortel verdorven natuur die je in Adam hebt.
That nature of yours that is dead in its trespasses and sins.
Die natuur die je hebt waarvan staat dat het dood is in zonde en overtredingen.
That nature of yours that cannot respond to divine stimuli.
De aard die je hebt die niet in staat is om te reageren op dat wat God doet.
Let's say that we have a statue of Oscar here.
Stel je voor dat hier een standbeeld staat van Oscar.
Made out of stone.
Gemaakt van steen.
I can kick him.
Daar kan ik tegen schoppen.
I can punch him.
Ik kan hem slaan.
I can pinch him.
Ik kan hem knijpen.
Boy, those Americans are violent, aren't they?
Oh, zijn gewelddadige Amerikanen.
I can do all these things to him.
Ik kan van alles met dat standbeeld doen.
But does he respond to that stimuli?
Maar zal dat reageren daarop?
No.
Nee.
He's a stone.
Want het is van steen.
He's inanimate. He's not alive.
Oh ja, hij is levenloos.
But look at him right now.
Maar kijk nu eens naar hem.
He's flesh.
Hij is vlees.
He's not stone.
Hij is niet van steen. Be careful.
There's a place right back here. Right behind the arm.
There. Ik heb hier iets vast.
And I can grab it.
En ik kan daar nu in knijpen.
And I can twist my arm like this.
En ik kan mijn eigen arm onmiddellijk omdraaien.
And I can make him scream like a little girl.
En hij denkt dat hij mij kan doen schreeuwen. Als een zielig meisje. I told him that you think so. No, you could.
You see, he's flesh.
Hij is vlees.
He's alive.
Hij leeft.
He can respond to stimuli.
Hij kan reageren op stimulansen.
That's what happens in regeneration.
En dat is wat er gebeurt als je geregenereerd bent.
And that's what sets us free from absolute slavery to sin.
En dat is waardoor je vanaf dat moment vrij bent van de absolute slavernij aan de zonde.
We were born with a totally depraved heart.
We werden geboren met een totaal verdorven hart.
That hated God.
Dat een hekel aan God had.
Hated his law.
En haatte zijn wetten.
And therefore could not, would not respond to him.
En het kon niet en het wilde niet reageren op God.
But he says, I will take out this Adamic nature.
Maar dan zegt de Heer hier dat hij die natuur die we in Adam hebben wegneemt.
This heart of stone.
Dit hart van steen.
And I will replace it with a heart of flesh.
En in de plaats daarvan geef ik een hart van vlees.
A new heart.
Een nieuw hart.
Recreated in the image of God.
Herschapen naar het beeld van God.
In true righteousness and true holiness.
In ware gerechtigheid en heiligheid.
That will respond.
Dat wel zal reageren.
Now, there is a popular contemporary teaching that I don't agree with.
Er is heden ten dagen is er een hele populaire lering waar ik het niet mee eens ben.
And if you want to hear a really good lecture on it, go to the ministry of John MacArthur.
En als je daar heel goed onderwijs over wilt vinden, dan moet je gaan naar het onderwijs van John MacArthur.
I agree totally with what he's saying.
En ik ben het daarin helemaal met hem eens.
Notice that it doesn't say I'm going to put a heart of flesh beside your heart of stone.
We moeten goed opmerken dat er in dit vers niet staat dat de Heere een hart van vlees plaatst naast het hart van steen.
So that you now have two natures,
zodat je nu twee naturen hebt,
fighting against each other,
die met elkaar vechten,
like some schizophrenic dog,
als een soort schizofrene hond.
Now I know some of you are not in agreement with me, but that's okay.
Nou, ik weet dat sommigen van u het hierin niet met mij eens zijn, maar dat mag.
But I want you to think about this.
Maar toch wil ik dat u hierover nadenkt.
There is only one being who has ever had two natures.
Er is maar één wezen dat ooit twee naturen heeft gehad.
Christ.
Christus.
The person of Jesus.
De persoon van Jezus.
The nature of God.
Hij had de natuur van God.
Nature of man.
En de natuur van de mens.
And the union of the two.
En die twee waren één.
Without losing either.
Zonder dat één van beiden verloren ging.
The Bible says that God has taken out that heart of stone.
Maar de Bijbel zegt hier dat God dat hart van steen wegneemt.
And given us a new nature.
En ons een nieuwe natuur heeft gegeven.
That loves righteousness.
Die houdt van gerechtigheid.
And hates sin.
En de zonde haat.
And you say, oh, no, 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 no.
En u zegt, nee, 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 dat kan niet.
No, 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 because nee. If that was true,
want als dat zo zou zijn,
we would no longer have problems with sin.
Dan zouden we geen problemen meer hebben met de zonde.
If he took out of our old nature and put a new one in there, we wouldn't have to struggle with sin.
Als hij onze oude natuur helemaal zou wegnemen en er een nieuwe voor in de plaats zou geven, zouden we die worsteling met de zonde niet kennen.
Yeah, but you're forgetting something.
Ja, maar je vergeet nog iets.
Although we have a new nature.
Ook al hebben wij een nieuwe natuur,
we also live in a body of unredeemed flesh.
We leven nog in een lichaam van vlees dat nog niet is verlost.
With ingrained habits of sin.
Met ingegroefde gewoonten van zonde.
There's an aspect of our person that is still fallen.
Een bepaald aspect van ons wezen, van onze persoon, is nog steeds gevallen.
But I think it's more biblical to refer to it as flesh rather than nature.
Maar ten aanzien daarvan denk ik dat het meer bijbels is om dat vlees te noemen dan onze natuur.
And you say why?
Dan zegt u hoe dan? Waarom?
The nature represents the very essence of who we are.
Als we het hebben over de natuur, dan hebben we het over wie wij in wezen zijn.
It is this new thing that God has done in us.
En dat is dat nieuwe dat God in ons heeft gedaan.
It is a new heart.
Dat nieuwe hart.
It is who we really are now.
En dat is wie wij werkelijk nu zijn.
A Christian, a child of God.
Een christen, een kind van God.
It is my reality.
Dat is de werkelijkheid waarin ik leef.
But there is also another aspect of my person.
Maar er is ook een ander aspect van wie ik ben.
It is the fallen flesh.
En dat is het gevallen vlees.
And it fights against my new nature.
En dat strijdt tegen mijn nieuwe natuur.
And there is a struggle.
En daar is die strijd.
Now, let me give you an example.
Nou, bijvoorbeeld.
That proves the Christian is a new creature.
Dat bewijst dat de Christen een nieuw schepsel is.
We have an unbelieving man.
Je moet je voorstellen een ongelovige man.
And I'm going to have to finish here because time is just run
en
out.
En daarna moet ik afsluiten omdat de tijd vliegt.
We have an unbelieving man.
Een ongelovige man.
He's late for work.
Hij is laat om op tijd op zijn werk te komen.
It's raining outside.
En het regent buiten.
And he's mad.
En hij is boos.
And he's got his briefcase under his arm.
Hij heeft zijn koffertje in zijn ene arm.
And he's reaching for the door to leave.
En hij pakt de deurkruk vast om weg te gaan.
And his wife comes out of the bedroom.
En op dat moment stapt zijn vrouw uit bed.
And says, "Honey, could you take out the trash?"
En zegt: "Lieverd, zou je alsjeblieft de vuilnisbak nog even buiten kunnen zetten?"
He turns around.
Hij draait zich om op dat moment.
He says, "I'm late for work."
Hij zegt: "Ik ben al erg laat voor mijn werk."
It's raining outside.
En het regent buiten.
And the boss is mad at me.
En de baas wordt boos op me.
And you look like Godzilla.
En jij ziet er als een of ander Japans monster uit.
And you always tell me to do this right when I'm leaving.
En dit zeg je me altijd als ik op het punt sta om weg te gaan.
You take out the trash.
Jij moet de bak maar buiten zetten.
And he runs out the door.
Hij gaat weg.
Feeling totally justified.
En hij vindt dat hij volkomen in zijn recht staat.
No problem.
Geen enkel probleem.
Gets in his car.
Hij stapt in zijn auto.
Goes to work.
Gaat naar zijn werk.
No problem.
Geen probleem.
Few weeks later, the man is converted, genuinely converted.
Een aantal weken daarna komt deze man echt tot bekering.
He becomes a new creature.
Hij wordt een nieuw schepsel.
He's a Christian.
Hij is nu een christen.
Child of God.
Kind van God.
New heart.
Hij heeft een nieuw hart gekregen.
He gets up one morning.
Hij staat op een ochtend staat hij op.
He's late for work.
Hij is laat om op tijd op zijn werk te komen.
It's raining.
En het regent buiten.
His wife looks like Godzilla.
Zijn vrouw ziet eruit als een of ander monster uit Japan.
He's got his briefcase under his arm.
Hij heeft zijn koffertje onder zijn arm.
He's getting ready to leave.
Hij staat op het punt om weg te gaan.
And his wife comes out the bedroom door.
En zijn vrouw stapt uit bed.
And says, "Honey, could you take out the trash?"
En zegt: "Lieverd, wil je nog even de vuilnisbak buiten zetten?"
And that new believer,
en die nieuwe gelovige,
with a new nature,
met een nieuwe natuur,
recreated in the image of God,
herschapen naar het beeld van God,
turns around,
draait zich om,
and says,
en zegt:
"What's wrong with you? Can't you see I'm late?"
Wat mankeert er aan jou? Heb je dan niet door dat ik te laat ben? Dat
the
ik laat
boss
ben?
Is mad at me.
De baas wordt boos op mij.
You always do this.
Dit doe je me altijd aan.
Fix your hair.
Zorg ervoor dat je haar beter zit.
And you say, "Well, then what's the difference?"
En dan zeg je: "Oké, wat is dan het verschil?"
The moment he does that.
Op het moment dat dat gebeurt, dat hij dat doet.
Something is like a knife driven into his heart.
Is het alsof er een mes zijn hart binnenkomt?
He knows he's wrong.
Hij weet dat het fout is.
He's almost nauseous.
Hij is
sick to his stomach.
Ja, hij voelt zich er bijna ziek over.
What's happened?
Wat is er dan gebeurd?
But he fights against it.
Maar hij verdrinkt het.
And he goes out the door.
En hij stapt het huis uit.
And he knows he's wrong.
Hij weet dat hij een fout heeft gemaakt.
He gets in his car.
Hij gaat in zijn auto zitten.
He drives as fast as he can to work.
Hij gaat snel naar zijn werk.
But he's just getting sicker.
Maar hij voelt zich al meer ellendig.
He knows he's wrong.
Want hij weet dat hij het fout heeft
Now
gedaan.
It's almost screaming at him.
En nu is het alsof het tot hem schreeuwt.
Maybe he makes it to work.
Misschien haalt hij zijn werk nog wel.
He picks up the phone.
Maar dan pakt hij de telefoon.
He calls his wife.
En belt hij zijn vrouw.
And says, "Please forgive me."
En zegt hij: "Wil je me alsjeblieft vergeven?
I can't live with myself for what I did.
Hier kan ik niet mee doorleven.
I've sinned.
Ik heb gezondigd.
I've got to get this burden off of me.
En ik wil van deze last ontdaan zijn.
Please forgive me.
Wil je me alsjeblieft vergeven?"
What's happened?
Wat is er dan gebeurd?
He really is a new creature.
Hij is echt een nieuw schepsel geworden.
And he can no longer live with sin the way he did before.
En hij kan niet langer doorleven in de zonde zoals hij voorheen wel deed.
Does he still struggle with sin?
Worstelt hij nog met zonde?
Yes.
Ja.
Does he sometimes do what I just described?
Zal hij soms nog doen wat ik net heb beschreven?
Yes.
Ja.
But can he live in it?
Maar kan hij daarin doorleven?
Can he swallow it down?
Kan hij het indrinken?
No.
Nee.
Because he's a new creature.
Omdat hij een nieuw schepsel is.
He's been made new.
Hij is nieuw gemaakt.
Let me give you an example.
Bijvoorbeeld.
Let's say we have a pig back there somewhere. Big pig.
Stel je voor dat daar achter in de zaal een groot varken zich bevindt.
And I have a big bucket of garbage right here.
En hier links van mij staat een grote afvalbak.
And a plate of the finest food in Holland over here.
En hier aan de andere kant heb ik een bord met het allerlekkerste en geweldigste eten uit heel Nederland.
And I say, "Loose him and let him go."
En ik zeg: laat het varken maar los.
And the pig comes running through the crowd.
En dat varken rent naar voren.
Where's he going?
Waar gaat hij dan naartoe?
Right to the garbage.
Hij gaat onmiddellijk naar die afvalbak.
Why?
Waarom?
Because he's a pig.
Omdat het een varken is.
And that's what pigs do.
En dat is wat varkens doen.
Pigs love garbage.
Varkens houden van afval.
He sticks his head in the garbage.
Dus hij steekt zijn neus erin.
He gobbles down the garbage.
En hij slokt het op.
He's very happy about the whole thing.
En hij vindt het heerlijk.
His little tail is wiggling back and forth.
En zijn kleine staartje gaat heen en weer terwijl hij dat doet.
He is a happy pig.
Hij is een gelukkig varken.
With his head in the garbage.
Met zijn hoofd in het vuilnis.
Now. Let's say I have the power in 1 second to change him into a man.
Stel je voor dat ik de macht zou hebben om hem in 1 seconde te doen veranderen in een mens.
I change him into a man.
Ik verander hem in een mens.
What happens?
Wat gebeurt er dan?
You know as well as I do, there are some things that a pig can eat that a man cannot eat.
Jij weet net zo goed als ik dat er sommige dingen zijn die een varken wel kan eten die een mens niet kan eten.
Even if he tries to eat them, he will vomit them up.
Zelfs als een mens probeert om dat wel te eten, dan zal hij het uitbraken.
I change that pig into a man.
Dus ik verander hem in een mens.
And what happens?
En wat gebeurt er dan?
The very thing he was delighting in.
Datgene waar hij voorheen vreugde in vond.
Becomes disgusting and horrible in his mouth and stomach.
Dat wordt walgelijk voor hem en daar krijgt hij een afkeer van.
He pulls his head out of the bucket.
Dus hij trekt zijn hoofd natuurlijk uit die afvalbak.
He vomits up the very things he was gobbling down.
En hij braakt alles uit wat hij daarvoor had opgeslokt.
And he turns around and looks at you.
En hij draait zich om en kijkt je aan.
And he is ashamed.
En hij schaamt zich.
I just described your conversion.
Hiermee heb ik je bekering beschreven.
Men love sin. That's what Calvin taught.
Calvin leerde dat de mens houdt van de zonde.
That's what the Apostle Paul taught.
En dat is wat Apostel Paulus leerde.
They love sin, they hate God.
De mens houdt van de zonde en haat God.
They're not ashamed of sin.
En daar schamen ze zich niet eens voor.
They boast in their sin.
Ze roemen zelfs in hun zonde.
They are inventors of sin.
Ze zijn zelfs uitvinders van zonde.
And that was you.
En zo was jij ook.
But then God regenerates the heart.
Maar dan schept God een nieuw hart.
He makes that sinner into something else.
Hij verandert de zondaar in iets anders. Hij maakt van hem of haar een nieuwe schepping.
And that new creature.
En die nieuwe schepping
can no longer hold sin down in his stomach.
Kan niet langer de zonde van binnen houden.
He can no longer delight in it.
Hij kan niet langer zich verheugen in de zonde.
He vomits it up.
Maar hij braakt het uit.
He's ashamed of it.
En hij schaamt zich ervoor.
He's disgusted with himself.
Hij walgt ervan. Hij walgt ook van zichzelf dan.
And you say, but brother Paul, sometimes you know, believers will go back to their sin. Things they shouldn't do.
Maar u zegt, maar broeder Paul, het is toch ook zo dat gelovigen soms teruggaan naar hun zonde en toch weer doen wat ze niet behoren te doen.
That's true.
Dat is waar.
And all the while they're going back to their sin, something is screaming at them that they know it's wrong.
En de hele tijd dat ze dat doen, is er iets dat tot hen spreekt en dat hen voortdurend zegt dat het fout is dat ze doen.
Is that not true?
Is dat niet waar?
Even while you're headed in that direction to go back toward your sin, your very being is screaming at you that
zelfs
it's wrong.
Als je alleen maar aanstalten maakt, als je alleen maar een begin maakt in die richting, dan weet je al diep van binnen dat het verkeerd is.
And right when you're about to take a bite out of the sin, you know it's not going to be good.
En precies op het moment dat je op het punt staat om toe te happen, weet je heel goed dat het fout is.
And when you bite into it, it makes you sick.
En als je wel toehapt, dan maakt het je ziek.
And you have to take it, you have to send it forth from you. You can't bear it.
En je weet op dat moment dat je ervan af moet en dat het weg moet.
You may even stay there for a while.
Het kan zelfs zijn dat je er even in blijft.
But you're miserable the whole time you're there.
Maar je voelt je ellendig als je er bent.
And you are brought to repentance and confession.
En je wordt opnieuw geleid tot bekering en tot belijdenis van zonde.
That is proof that you really are a new creature.
Dat is het bewijs dat je werkelijk een nieuwe schepping bent.
You have a new relationship with God.
Je hebt een nieuwe relatie gekregen met God.
And you have a new relationship with sin.
En je hebt een nieuwe verhouding gekregen tot de zonde.
So we have this new creature.
Dus we hebben dit nieuwe schepsel.
Who is learning as he grows that I am a new creature.
Die leert terwijl hij groeit dat hij of zij een nieuwe schepping is.
I am not the same person I was before.
Ik ben niet meer wie ik vroeger was.
The things I once delighted in, I now hate.
De dingen waar ik vroeger vreugde in vond, daar heb ik nu een hekel aan.
And the things I once hated, I now delight in.
En dingen waar ik vroeger een hekel aan had, daar vind ik nu mijn vreugde in.
I'm in Christ as a new creature.
Ik ben in Christus een nieuwe schepping.
I've been given the Spirit of God.
En de Geest Gods is mij geschonken.
And that's what Paul is saying in Romans 6.
En dat is waar Paulus het over heeft in Romeinen hoofdstuk 6.
When he says, consider these things to be so.
Als hij tegen de gelovigen zegt, zo moet je jezelf beschouwen.
Not because if you believe in them, they'll become realities.
Niet omdat je ze worden geen werkelijkheid in je leven omdat je erin gelooft.
But because they are realities.
Maar omdat het werkelijkheden zijn.
You really are a new creature.
Omdat je werkelijk een nieuwe schepping bent.
So believe it.
Moet je het geloven.
Walk in it.
En erin wandelen.
Notice this.
Dus merk goed op.
Jesus does not say, I am the vine. And now you ought to try to be a branch.
Jezus zegt niet, ik ben de wijnstok en nu moet jij je best doen om een rank te worden.
He says, I am the vine.
Hij zegt, ik ben de wijnstok.
You are the branch.
En jij bent de rank.
It's what you really are.
Het is wat je werkelijk bent.
You really are connected or united with me.
Je bent werkelijk verbonden en één geworden met mij.
My sap, my divine spirit is running through you.
Mijn levenssap en mijn Heilige Geest, die is ook van jou.
Now live what you really are.
En leef nu wie je werkelijk bent.
Most Christians.
De meeste christenen
think that the Christian life is this.
Denken dat het christelijke leven hieruit bestaat.
Trying to be something you're not.
Iets te proberen te zijn dat je niet bent.
Well, I'm just a filthy old sinner with an Adamic nature.
Nou, ik ben gewoon een verdorven zondaar met een natuur in Adam.
And deep down in my heart, I love sin.
En diep in mijn hart heb ik de zonde lief.
And there's just nothing I can do about it.
En er is niets wat ik daaraan kan doen.
Where's the victory in that?
Maar welke overwinning is daarin?
Where's the joy in that?
En welke vreugde is daarin?
But more importantly, where's the Bible in that?
En nog belangrijker, waar is de Bijbel in die lering?
You say, oh, Romans 7.
En dan zegt hij, ja, Romeinen 7.
And I go, yeah, but Romans 8.
En dan zeg ik, ja, maar Romeinen 8.
You don't stop at Romans 7. Keep reading.
Je stopt toch niet bij Romeinen 7? Je moet doorlezen.
But here's the way you should look at it.
En zo, als volgt mag je er naar kijken.
The devil walks through that door.
De duivel komt het huis binnen.
And he says, here is sin.
En zegt tegen je, hier is zonde.
Here are all the delights of sin.
En hier zijn alle geneugten van de zonde.
Take a bite and you'll delight in it.
Je moet toehappen en je zult het heerlijk vinden.
And it will fulfill all your dreams and make you happy.
En het zal al je dromen doen uitkomen en je gelukkig maken.
Because you know you love sin.
Want je weet dat je van de zonde houdt.
You know you just have an Adamic nature.
Je weet toch dat je een natuur in Adam hebt.
There's nothing you can do about it.
Er is toch niks wat je eraan kan doen.
And you look at him and you say this.
En dan kijk je hem aan en dan zeg je dit.
No.
Nee.
You're a liar.
Je bent een leugenaar.
You're a murderer and you murder through your lies.
Je bent een moordenaar en je vermoordt mensen door je leugens.
I am a child of God.
Ik ben een kind van God.
I am a new creature.
Ik ben een nieuw schepsel.
Recreated in the image of God.
Herschapen naar het beeld van God.
In true righteousness and true holiness.
In ware gerechtigheid en heiligheid.
And although you may deceive me at times.
En ook al is het zo dat je me soms misleidt.
And I have bitten into your forbidden fruit.
En dat ik heb toegehapt in de verboden vruchten.
I know this.
Ik weet dit.
It will not bring me delight.
Ik zal me er niet in verheugen.
It will not make me happy.
En het zal me niet gelukkig maken.
It will bring remorse, sadness, pain and destruction.
Maar het zal spijt en pijn en vernietiging brengen.
Because I am a new creature.
Omdat ik een nieuw schepsel ben.
And sin has nothing to do with me.
En met de zonde wil ik niets meer te maken hebben.
And you walk in that.
En daar wandel je in.
This is not denying the great struggle we have with sin.
En hiermee ontken ik niet de enorme worsteling die we hebben met de zonde.
It is simply teaching who we are in Christ.
Maar ik onderwijs u aangaande wie wij zijn in Christus.
And how we should fight against sin.
En hoe wij kunnen en moeten vechten tegen de zonde.
And how through the grace of God we can walk in greater and greater victory.
En hoe wij door de genade van God steeds meer in de overwinning kunnen wandelen.
I would love to take the next 5 hours now and teach on the Holy Spirit.
Ik zou heel graag de komende 5 uur nemen om u te onderwijzen aangaande de Heilige Geest.
Here's something I want. Let me tell you this.
Maar laat me dit nog zeggen.
Sometimes the Jehovah Witnesses knock on my door.
Soms dan kloppen Jehovah's getuigen aan mijn deur.
And I answer the door.
En dan doe ik de deur open.
And they say, we're Jehovah Witnesses.
En dan zeggen ze, wij zijn Jehovah's getuigen.
I said, really?
Ze zeggen, echt?
They said yes.
Ja.
Well, come on in.
Dan zeg ik, nou, kom maar binnen.
Because I'm a Jehovah Witness too.
Want ik ben ook een Jehovah's getuige.
And they come in.
En dan komen ze binnen.
And then they tell me their stuff that they always tell me for about 15 or 20 minutes.
En dan vertellen ze wat ze altijd vertellen in 15, 20 minuten.
And I look at them.
En dan kijk ik ze aan.
And I say, you lied to me.
En dan zeg ik, je hebt net tegen mij gelogen.
You told me you were witnesses of Jehovah.
Want jullie zeiden tegen mij dat jullie getuigen waren van Jehovah.
But you're telling lies about Jehovah.
Maar jullie vertellen leugens over Jehovah.
You're saying his son isn't God.
Jullie zeggen dat zijn zoon niet God is.
You're saying salvation isn't by grace.
Jullie zeggen dat het heil niet komt door de genade.
Now you sit down right there.
Dus they already sat.
Sit down more.
Ga zitten, ook al zit je al.
I say, you listen to me.
Ik zeg, luister.
Because I'm a real witness for Jehovah.
Want ik ben een echte Jehovah getuige.
And I'm going to tell you the truth.
En ik zal je de waarheid vertellen.
Now, I know that's a funny story.
Nou, het is natuurlijk wel lachwekkend.
But I'm not going to let anybody steal my heritage from me.
Maar ik ga niet iemand de erfenis die God mij heeft gegeven van mij laten afroven.
We are Christians.
Wij zijn christenen.
We are the true witnesses of Jehovah.
Wij zijn de echte getuigen van Jehovah.
Now, why did I tell you that?
Waarom heb ik je dit verteld?
It's the same way with the charismatic movement.
Hetzelfde geldt voor de charismatische beweging.
So much damage has been done.
Er gaat zoveel stuk daardoor.
So many radical extremes and unbiblical things in the name of the Holy Spirit.
Zoveel extreme en onbijbelse dingen in de naam van de Heilige Geest.
But those of us who are orthodox,
maar degene onder ons die recht in de leer zijn,
need to be very careful about something.
Moeten wel heel voorzichtig zijn.
We shouldn't be afraid of the Holy Spirit.
We moeten ook niet bang zijn voor de Heilige Geest.
Just because there's a whole bunch of people teaching a whole bunch of false things about the Holy Spirit.
Alleen maar omdat er heel veel mensen zijn die heel veel rare dingen over de Heilige Geest leren.
And just because there's a whole bunch of people doing a whole bunch of crazy, horrible things in the name of the Holy Spirit.
En omdat er heel wat mensen zijn die heel wat rare en vreemde dingen doen in de naam van de Heilige Geest.
It doesn't mean that we are to forget about the Holy Spirit in the life of the believer.
Dat mag er niet toe leiden dat wij vergeten welke rol de Heilige Geest mag spelen in het leven van de gelovigen.
I don't know if there are any ministers of the gospel here tonight.
Ik weet niet of er predikanten onder ons zijn vanavond.
But let me ask you a question.
Maar mag ik u een vraag stellen?
Have you taught your people about the necessity of the ministry of the Holy Spirit in their lives?
Hebt u uw gemeente onderwezen aangaande de noodzaak van het werk van de Heilige Geest in het leven van de gelovigen?
About what it means to be truly filled with the Holy Spirit?
Aangaande wat het werkelijk betekent om vervuld te zijn van de Heilige Geest.
Don't forget, that's what the Bible commands.
Nou, we moeten goed, dat is wat de Bijbel ons toe oproept.
Have you taught them about the fruit of the Holy Spirit?
Hebt u gesproken over de vrucht van de Heilige Geest?
Have you taught them about the power of the Holy Spirit?
En over de kracht van de Heilige Geest?
The need to be constantly crying out for greater and greater manifestations of the power of the Holy Spirit in our lives.
En hoe nodig het is om voortdurend tot de Heere te roepen en te smeken en te bidden om de kracht en de kracht en de werking van de Heilige Geest in ons midden.
And I'm not talking about crazy manifestations.
Ik heb het niet over hele dwaze manifestaties.
There's a terrible thing going on in my country right now.
Op dit moment is er iets gaande in mijn eigen land wat verschrikkelijk is.
And some of it's happening here.
En ik heb begrepen dat het ook naar Nederland is overgewaaid.
In the name of the Holy Spirit, people falling down.
In de naam van de Heilige Geest vallen mensen neer.
Barking like dogs.
En beginnen te blaffen als honden.
Walking around like they're drunk.
En ze wandelen rond alsof ze dronken zijn geworden.
That's not what I'm talking about.
Daar heb ik het niet over.
I'm talking about the power of the Holy Spirit in the life of the believer.
Maar ik heb het over de kracht van de Heilige Geest in het leven van de gelovigen.
So that he can do things like this.
Zodat hij bijvoorbeeld dit kan doen.
Love his wife.
Van zijn vrouw houden.
Be a godly father.
Een godvrezende vader zijn.
Witness in the power of the Holy Spirit.
Getuige zijn in de kracht van de Heilige Geest.
Fight against sin.
Strijden tegen de zonde.
Love and serve as brothers in Christ.
Broeders en zusters in Christus liefhebben en dienen.
Never forget, apart from the work of the Holy Spirit, we can't do any of that.
Buiten de kracht van de Heilige Geest kunnen we dat allemaal niet doen.
Fellow ministers.
Collega predikanten.
If there's any of you out there.
Als er onder u zijn.
It is good that we fight against error.
Het is goed dat we ons keren tegen dwaalleer.
But you know, sometimes I have the same problem as one of those churches in Asia Minor.
Maar weet je, soms heb ik wel eens hetzelfde probleem gehad als een van die kerken in Klein-Azië.
I have to spend so much time fighting against error.
Ik moet zoveel tijd besteden aan het strijden tegen dwalingen.
That I forget that I'm also called to teach the truth.
Dat ik uit het oog verlies dat ik ook geroepen ben om de waarheid te onderwijzen.
About everything in the Christian life.
Over alles in het christelijke leven.
Everything from the fullness of the Holy Spirit.
Alles ook aangaande de volheid van de Heilige Geest.
The cross of Christ.
Het kruis van Christus.
The resurrection from the dead.
En de opstanding uit de dood.
Church discipline.
Gemeentetucht.
Compassion.
Bewogenheid.
What does it mean to be truly filled with the Holy Spirit?
En wat betekent het om werkelijk vervuld te zijn van de
Who
Heilige
am
Geest?
I in Christ?
Wie ben ik in Christus?
How do I love my wife?
Hoe heb ik mijn vrouw lief?
What does the Bible teach about raising children?
En wat zegt de Bijbel over opvoeding van kinderen?
And why is dating unbiblical?
En waarom is verkering onbijbels?
Brothers, we've got to teach it all.
Broeders, wij moeten dit allemaal onderwijzen.
Because the congregation needs the truth.
Omdat de gemeente de waarheid nodig heeft.
For every aspect of their life.
Aangaande alle gebieden van het leven.
Well, it's been a long 10 days in Holland.
Het zijn 10 lange dagen geweest in Nederland.
But you have a very beautiful country.
En u hebt een prachtig land.
Those windmills are really cool.
En de molens, die zijn echt cool.
If you're a Christian, walk. I pray that you walk in the assurance of God's salvation, in the power of the Holy Spirit, and in joy unspeakable. If you're not a Christian.
Als je christen bent, dan bid ik dat je zult wandelen in volkomen geloofszekerheid, in de kracht van de Heilige Geest en in onuitsprekelijke vreugde.
Repent and believe the gospel.
Als je nog geen christen bent, bekeer je en geloof het evangelie.
Throw yourself upon Christ.
En werp jezelf op Christus.
He's mighty to save.
Hij is bij machte om je zalig te maken.
Let's pray.
Laten we bidden.
Father, I come before you in the name of your son. And I would pray that you would bless your people. A beautiful people. Oh, how much you love them, Lord. In their struggle against sin and self, would you take them from strength to strength and glory to glory? Would you sanctify them? Fill them with the Holy Spirit and joy? Lord, I pray for every family here that the peace and the sweet-smelling aroma of Christ might be in each family. That children would grow up in the fear and admonition of the Lord, and that salvation would be in each home unto 1,000 generations of those who love you. Help your people here in Holland, those who have come from Belgium. Lord, help your people. In Jesus' name, amen.